Dames en heren, ik zie de deur dichtgaan en ik vermoed dat dat betekent dat we allemaal binnen zijn. Van harte welkom. Mijn naam is Job Fakkeldij, ben gedeputeerde, maar vanavond mag ik proberen dit gesprek in goede banen te leiden. Fijn dat u er allemaal en met z'n allen bent. Daar zetten we graag een paar stoelen voorbij. Welkom in het bijzonder ook natuurlijk aan Bas Lerik en Adriaan Kraal, die dadelijk het rapport gaan toelichten. Welkom ook aan iets wat ik plagend vak heb genoemd, waar onze dagelijkse bestuurders zitten. Burgemeester Adema, wethouder Schot van Lelystad, wethouder Korting van Dronten heb ik gezien, wethouder Brouwer heb ik volgens mij gezien, wethouder Uiterwilgen heb ik gezien. Kortom, alle gemeenten zijn ook goed vertegenwoordigd. En vooral welkom aan u in de binnenste ring, alle staten en raadsleden, want om u draait het vanavond. Misschien goed om nog even uit te leggen wat de bedoeling is en hoe het dan werkt. Het rapport is uitgebracht. Dat is niet aan ons uitgebracht, of niet aan de staten, of niet aan gemeenteraden. Dat is uitgebracht aan de minister en daarmee ook aan de Tweede Kamer. Die gaan daar op enig moment over spreken, want als ze volgende week terug zijn van reces, moeten ze bij het regelen van de werkzaamheden dat moment nog bepalen. En uiteraard zullen de verschillende gemeenteraden en provinciale staten hun dagelijks bestuurders op pad willen sturen met dit vinden wij van het rapport. En we zouden vinden dat u daar zo op zou moeten reageren. En ook dat zal ongetwijfeld gebeuren langs de partijpolitieke lijnen. En gewoon zoals de dagelijks bestuurders, de wethouders, de gedeputeerden dat gewend zijn te doen. En dat maakt dat er ongetwijfeld in alle raden en morgenavond hier al in de Staten nog politieke debatten plaats zullen vinden over de betekenis, de duiding van het rapport en ook hoe we daar tegenover staan. En daar is ook al een eerste brief over geschreven die de Raad en Statenleden ontvangen hebben. Maar dat betekent ook iets voor vanavond. Dat betekent dat vanavond echt de bedoeling is om toegelicht te krijgen wat er in het rapport staat en daar verduidelijkende vragen over te stellen. En nou ga ik een beetje streng wezen, want ik heb heel veel vragen gezien. En als we die allemaal gaan beantwoorden, dan maken we er een lange nacht van met elkaar. En volgens mij willen we dat niet. Volgens mij willen we tegen een uur of 9:30 toch ook weer naar huis. Ik denk ook dat het goed is. Dus ik zou met u een paar afspraken willen maken. 1. Die afspraak was al eerder gemaakt. Vanavond is de gelegenheid voor raadsleden en statenleden om vragen te stellen aan de stellers van het rapport. Alle toehoorders zijn dus van harte welkom om daar goed naar te luisteren. Maar de binnenste ring, daar waar de microfoons zijn, daar zijn de sprekers van vanavond. Zodat zij die kennis mee kunnen nemen naar hun eigen politieke behandeling. We hebben getracht van tevoren aan te geven dat het verstandig zou zijn om per aanwezige fractie 1 woordvoerder te hebben. We vragen u ook, als u zeg maar het woord vraagt en krijgt, zal ik maar zeggen, dan op dat moment even te melden wie u bent, uit welke gemeente of provincie en namens welke fractie u spreekt. En om nou te zorgen dat we een beetje afwisseling krijgen, beginnen we simpelweg met 1 vraag per keer per persoon. En dat doen we nog een tweede keer en misschien nog een derde keer. Net zolang dat u het gevoel heeft, nu weten we er voldoende van om ons een oordeel te kunnen gaan vellen. Nou bestaat er bij politici de natuurlijke neiging om politiek geladen en buitengewoon interessante betogen te gaan houden. Maar dan ga ik toch aan u zeggen, ja, dat is waarschijnlijk allemaal erg waar. Maar bewaar dat nou voor uw politieke moment in debat in uw gemeenteraad of in de Staten. Laten we vanavond proberen met elkaar zoveel mogelijk verheldering te krijgen van het rapport. Ik heb net veel mensen welkom geheten. Ook VWS is aanwezig, de persoon van Elise Michels, niet om antwoorden te geven of het woord te voeren, maar ook als toehoorder om wat hier gevraagd wordt, maar ook natuurlijk wat we net gezien hebben bij de demonstratie voor de deur mee te nemen, ook naar het Haagse. Dat is een beetje zoals we het willen gaan doen. Ik ben blij dat er heel veel partijen aanwezig zijn. Zorgaanbieders, huisartsen, verloskundigen, actiecomité, patiëntenfederatie. Alle zijn ook betrokken geweest en hebben eerder input geleverd op het rapport. En natuurlijk horen we dan dat niet iedereen al zijn inbreng terugvindt. Maar waarom dat dan is en waar, dat zijn nou typische type vragen dat zeg maar raads- en staatsleden wellicht ook hebben. En waar we het een en ander al over gehoord hebben. Dus wat mij betreft gaan we van start. We doen dat met een presentatie van, nou wat zal het zijn? Bas, een
half uur
maximaal. En daarna beginnen we met die eerste vragenronde. En als u nou in de presentatie al antwoorden hoort op vragen die u had willen stellen. Ja, het klinkt overbodig, maar hoeft u die vraag niet meer te stellen, zal ik maar zeggen. Dat scheelt dan weer. Want als iedere fractie 30 vragen stelt, afijn, ik verval een herhaling. Ik geef het woord aan Bas Lierik.
Mag ik eerst nog een procedurele vraag stellen?
Even kijken waar het geluid vandaan komt, dat moet ik even wennen.
Deze kant.
Die kant, ja. Gaat u gaan.
Vooraf konden wij onze vragen aanleveren. Dit is Tjits Hoekstra van de gemeente Noord-Oostpolder SP-fractie. Ik had 30 vragen geformuleerd. Toen ben ik maar gestopt, want ik had er wel 50. En dan was er nog een vraag van hoe krijgen wij antwoord op al deze vragen? Want als ik nu zie hoeveel mensen hier zitten, de presentatie al een half uur duurt en wij 9:30 gaan stoppen, komen we niet eens aan één vraag per zittende aan de beurt. En laat staan een tweede ronde en een derde ronde. En ik wil mijn 30 vragen wel graag beantwoord hebben.
Ja, kijk, twee dingen. In het normale debat zou ik dat met u aangaan, maar ik probeer het gesprek technisch te leiden. We gaan kijken hoe ver we komen. Want misschien zijn er van uw 30 vragen wel 25 die ook anderen gesteld hebben, zijn we toch een end. Vervolgens zullen we daar een tweede ronde over laten gaan en we gaan naar bevind van zaken handelen om te kijken of we alle vragen gehad hebben. Is dat niet het geval, dan zal ik aan het eind de heer Lierik vragen of hij gelegenheid heeft de achterliggende vragen schriftelijk te beantwoorden. Maar ik hoop met een beetje hoop dat veel vragen, en ik heb ook wel wat meer vragen gezien, op elkaar lijken dat u niet de vraag zelf hoeft te stellen om toch het antwoord te kunnen begrijpen. Want dat zou een beetje de spelregel moeten zijn die we met elkaar afspreken. Andere procedurele vragen? Nee, dan geef ik graag nu voor de heer Lierik.
Dank u wel, voorzitter. En dank ook voor de uitnodiging om hier voor u allen nog een keer de gelegenheid te hebben om het rapport wat we met veel mensen uit de regio en met een team uiteindelijk hebben gemaakt. Na een buitengewoon vervelend en ook wel een situatie die wij daar aantroffen van grote onrust in de zorg, maar ook hele grote onrust in de samenleving hier in deze regio. Ik ga proberen niet het hele rapport te vertellen, want dat heeft u allemaal kunnen lezen, maar wel even de hoofdlijnen nog met u door te nemen. Zodat als het ware dat als nog even als refresher kan dienen voor het stellen van vragen. Dat ga ik doen door kort de conclusies van het rapport door te nemen en de opbouw van hoe dat ons advies eruit ziet. Welk proces we doorlopen hebben, want daar zijn ook vragen over, heb ik gezien. En heel kort over hoe we dat allemaal onderbouwd hebben. De conclusies van het rapport. Nou, er zijn eigenlijk, wij starten het rapport eigenlijk, en dat was eigenlijk ook de start van de situatie toen we met iedereen gingen praten. Was dat er een grote zorg was of we nog wel een passend zorgaanbod voor een groeiende groep chronisch zieken en kwetsbaren in de samenleving kon worden aangeboden. Een andere is er wel een goed functionerend acuut zorgnetwerk met een optimale inzet van de ambulances. Een derde wat ons ook al snel duidelijk werd is dat de huisartsenzorg in deze regio kwetsbaar is en dat daar ook aandacht voor zou moeten zijn. En een vierde punt van zorg ging over de verloskunde, de acute verloskundeketen en de samenwerking daarin door het wegvallen van het ziekenhuis in Lelystad moesten de verloskundigen in de eerste lijn ineens gaan samenwerken met omliggende ziekenhuizen. En een belangrijk advies, en daar gaan ook veel vragen over, en daar leven ook veel vragen over, is dat wij gezegd hebben, uiteindelijk alles afwegende, dat het stapsgewijs verbeteren van het huidige zorgaanbod zoals dat er nu is in de provincie, dat de goede stap is, dat het meeste energie geeft en dat ook dat het meeste bijdraagt aan het weer opbouwen van het vertrouwen. En niet proberen na te streven datgene wat er was voor het faillissement. We hebben een agenda opgesteld van wat zou er dan allemaal moeten gebeuren in de zorg in Flevoland. Nou, die kan u op dit moment niet lezen, maar ik neem hem toch even door, ook zo meteen in wat meer detail. En dat gaat over onderwerpen in de acute zorg, over onderwerpen in de geboortezorg, over onderwerpen in de zorg voor en ondersteuning voor kwetsbare groepen. En er zijn ook nog een aantal overstijgende onderwerpen. Die overstijgende onderwerpen die staan hier. Dat gaat over het opzetten en ondersteunen van een zorgtafel. Zodat alle betrokkenen uit de zorg, maar ook uit het lokaal bestuur, actief kunnen bijdragen aan de uitvoering van die volledige agenda. Dat betekent dat dat ook goed ondersteund moet worden, dat daar ook rapportages moeten komen van hoe gaat het dan met al die verschillende onderdelen. Want een van de dingen die we ook gezien hebben is dat er een enorme kloof is tussen de zorgprofessionals, de zorgbestuurders, de zorgverzekeraars aan de ene kant en het lokaal bestuur en daarachter ook de burgers aan de andere kant. We begrijpen elkaar vaak niet en dat betekent dat die zorgtafel ook echt tot doel heeft om dat en die verschillende gezichtspunten bij elkaar te brengen. Een tweede punt wat heel erg belangrijk is het versterken van de inbreng van de patiënt. Daar hebben we ook met de patiëntenfederatie een aantal malen over gesproken. En wat wij constateerden is dat er hier en daar best nieuwe initiatieven ontstaan in Flevoland om de zorg te verbeteren en stappen vooruit te zetten. Maar dat daar lang niet altijd patiënten bij betrokken zijn. En dat is iets wat in onze ogen echt zou moeten verbeteren en ook kan verbeteren. En het laatste is ook heel erg belangrijk. De burger merkt er allemaal niet zoveel van wat er allemaal gebeurt, ook in de zorg. En het is belangrijk om de effecten die dit allemaal heeft op het vertrouwen van de burger in de zorg, om dat te meten en ook te rapporteren en daar ook vanuit die zorgtafel over te vertellen, bijvoorbeeld in de media, maar ook aan de zorgpartijen om misschien hier en daar een tandje bij te zetten. Dat zijn de overstijgende onderwerpen. Zijn voor ons, dat is denk ik een belangrijk stuk, want dit kan niet, zeg maar, wij denken dat het nog niet klaar is om dit in de normale gang van zaken, zoals die in de zorg geregeld is. Ja, daar is de zorg in deze regio en de onrust in deze regio te groot voor. Vandaar dat er ook dit advies ligt. Dan de acute zorg. Nou, de acute zorg is iets wat natuurlijk iedereen in Nederland en ook iedereen hier in Flevoland enorm bezighoudt. Hè. Wat als ik nou plotseling iets krijg, is er dan ook goede zorg en kan ik daar dan ook komen? En daar is ook heel veel onrust over. Ik denk grotendeels onrust die, als je met een professionele blik naar kijkt, zou kunnen voorkomen. Er was bijvoorbeeld heel veel onrust en is ook misschien nog wel heel veel onrust over de capaciteit en de beschikbaarheid in de acute zorgketen. En dat betekent bij de huisartsenpost, maar dat betekent ook in de omliggende ziekenhuizen, hè, is er wel voldoende plek. Dat helpt als je dat rapporteert, monitort. We hebben dat gedaan in dat half jaar dat wij aan de toekomstverkenning bezig waren. En daar zagen we al dat dat positieve effecten heeft, maar dat is iets wat echt voortgezet moet worden. Ook het realiseren van real-time, dus inzicht in de capaciteit en zorgbemiddeling van beide ketenpartners. Dat is nu ook vaak een punt, hè, dat bijvoorbeeld verloskundigen of huisartsen niet weten of er plek is in het ziekenhuis waar ze een patiënt naartoe sturen. Nou, dat is iets wat gerealiseerd kan worden en ook gerealiseerd zou moeten worden. Nou, daarvoor helpt het ook als er de gegevens die er allemaal zijn over de zorg en over de ambulancezorg en over de acute zorg in bredere zin, dat je daar ook een team voor hebt wat met die gegevens aan de gang gaat en zorgt dat daar goede rapportages uitkomen. Dat is ook van belang. Er is hier in Lelystad nu een spoedpost actief, een spoedpoli actief en in Emmeloord een spoedpost. Die twee concepten die staan mogelijk onder druk door een nieuw kwaliteitskader wat er komt voor de acute zorg. Dat is er nog niet, maar dat komt er wel. En het is belangrijk dat in deze regio de verzekeraars met de ziekenhuizen en de huisartsen zich gaan voorbereiden op hoe we die spoedpost en die spoedpoli goed overeind kunnen houden. Want die is essentieel in het aanbod van acute zorg. Het vijfde punt, dat gaat eigenlijk over een advies wat de minister inmiddels gevraagd heeft aan de Gezondheidsraad. De minister heeft daar een advies gevraagd om de 45-minuten-norm, waar ook veel over te doen is en ook heel veel misverstanden over zijn. En die eerlijk gezegd, als je het aan mij rechtstreeks vraagt, ook niet echt goed uit te leggen is. Zeker niet als je statenlid bent of raadslid bent of wethouder bent. Die 45 minuten norm zou herzien moeten worden. En wij hebben vanuit Flevoland daar ook input op gegeven van op welke punten die met name veranderen, of misschien in ieder geval apart naar gekeken moet worden. Dat gaat over de acute verloskunde en dat gaat over de beroertezorg. Nou, dan is er ook nog in de periode net na het faillissement is er een extra ambulance op Urk gestationeerd. En wij vinden dat de inzet daarvan versneld geëvalueerd moet worden. Waarbij ook een zwaar zou moeten wegen wat de rol is van die ambulance in het publiek vertrouwen in de beschikbaarheid van acute zorg. En tenslotte, dat is voor velen van u misschien onbekend wat dat dan is, maar er is ook nog zoiets als een ROAS-regio. En ROAS wil zeggen regionaal overleg acute zorg. Daar zitten rondom, in Nederland zijn er 11 traumacentra, die hebben een functie om zeg maar de zwaarste patiënten die ongelukken krijgen, om die te kunnen opvangen. De dichtstbijzijnde traumacentra in Flevoland zijn het, in Amsterdam het AMC en in Zwolle het Isola ziekenhuis. Maar Flevoland als geheel, dus inclusief de Noordoostpolder, valt onder het regionaal overleg acute zorg van Amsterdam. En wij denken dat dat niet de beste oplossing is. Geboortezorg. Nou, wat daar eigenlijk aan de hand is, wat in ieder geval een heel belangrijk vraagstuk is, is dat de zorgverleners in de eerste lijn, die de thuisbevallingen begeleiden, maar die ook zwangere vrouwen begeleiden, eventueel later op weg naar het ziekenhuis. De samenwerkingsafspraken die er zouden moeten zijn tussen verloskundigen, de kraamzorg, gynaecologen en kinderartsen in de ziekenhuizen, ja, die moeten opnieuw gemaakt worden. Want die werden gemaakt met mensen uit het ziekenhuis in Lelystad. Nou, dat is er niet meer en dus moeten er afspraken gemaakt worden met de kinderartsen, de gynaecologen, kraamzorg in Zwolle, in Friesland, in Harderwijk en in Almere. Nou, dat is al op gang gebracht, daar hebben we de afgelopen maanden ook met de verloskundigen aan gewerkt. Maar dat is nog lang niet klaar en daar moet echt nog het nodige gebeuren. Wat ook belangrijk is, is dat de ambulanceritten, waar er met spoed gereden wordt met een zwangere vrouw naar een ziekenhuis, dat al die ritten systematisch worden geëvalueerd om goed te leren van hoe doen we dit zo goed mogelijk en hoe kunnen we daar nog dingen in verbeteren. Dat gebeurt al, dus de ambulancedienst is daar en de verloskundigen doen dat al, maar dat moet ook de komende maanden nog echt ondersteund blijven worden. Het vierde punt gaat over, dat we noemen dat CTG-technologie. Dat betekent eigenlijk dat je de baby, zolang die nog in de buik zit, de hartslag van die baby kunt monitoren. En dat kan je dan doen in de eerste lijns verloskundige praktijk. En dan kan de gynaecoloog of de kinderarts ook meekijken met de verloskundige. En die CTG-apparatuur kan ook gebruikt worden in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. Daar bestaan al een aantal regio's waar dat gebruikt wordt. En wij bevelen aan dat dat zo snel mogelijk ook in deze regio moet gaan worden ingezet. Nou, wat dan ook belangrijk is, daar moet natuurlijk ook scholing voor plaatsvinden. Dat staat daaronder. De kraamzorg moet weer opnieuw ook in die, dat heet dan partnersteams. Dat zijn teams van gynaecologen, kinderartsen en verloskundigen. Die moeten daar ook weer bij aanhaken. Er zullen wat regionale aanpassingen gedaan moeten worden in Lelystad. Dat gaat bijvoorbeeld om te kijken naar een bevalkamer, waar mensen waarbij de thuissituatie niet optimaal is voor een thuisbevalling, dat je dat op een andere plek kan organiseren. En er is ook nog een agenda gemaakt met wat kleinere aandachtspunten die het werk van de verloskundige in de eerste lijn helpen. Die agenda moet ook worden uitgevoerd. Derde onderwerp is zorg en ondersteuning voor kwetsbare groepen. Uit de onderbouwing die we gedaan hebben en waar we gekeken hebben naar de inwoners van deze regio, daar zien we dat er relatief grote groepen mensen zijn met chronische ziekten en dat die groep mensen die kwetsbaar is ook groeit en eigenlijk best behoorlijk groeit. En dat betekent dat we daar ook echt de zorgaanbieders iets voor moeten organiseren. Nou, een belangrijke initiatief daarvoor is wat inmiddels de nieuwe kliniek is gaan heten. die dan in Lelystad, in het voormalige ziekenhuis, gesitueerd zou moeten worden. Waar samenwerking tussen het Jansdal ziekenhuis, de ouderenzorgpartijen, de huisartsen moet leiden tot een opvang waar deze patiënten, als dat nodig is, een aantal dagen kunnen worden opgevangen en kunnen worden geobserveerd. En zoiets zou ook naar gekeken moeten worden in Emmeloord. Dan is er ook nog een concept waar dat heet OZO-verbindzorg. Dat is eigenlijk een concept wat in een aantal regio's, waaronder de Veluwe, al gebruikt wordt. Waarbij de zorginstellingen in de keten, dus bijvoorbeeld de verpleeghuizen en de ziekenhuizen en de huisartsenposten en de huisartsen met elkaar kunnen communiceren. Zodat dossiers snel en op tijd kunnen, zodat er voldoende inzicht is in waar plek is in verpleeghuizen. Om dat concept ook zo snel mogelijk in Flevoland te gaan uitrollen. Nou, er zijn ook bestaande e-health initiatieven waarbij zorg op afstand via beeldzorg of via monitoringsinstrumenten bij mensen thuis gebracht kan worden, waardoor je niet steeds naar het ziekenhuis hoeft, maar die zorg gewoon thuis kunt genieten. Er zijn initiatieven in de eerste lijn over positieve gezondheid. Het voert wat ver om daar nu op in te gaan, maar dat zou goed zijn hier. De huisartsenzorg, zoals ik al zei, is ook kwetsbaar. Betekent dat er best zijn grote praktijken, bijvoorbeeld hier in Lelystad, waar het moeilijk is om opvolgers te vinden. En het is belangrijk dat zorgverzekeraars met de huisartsen echt tot samenwerking gaan komen om dat de komende tijd op te lossen en daar tot verbeteringen te komen. Dat kan ook, want dat is in andere regio's, zien we dat ook. En het laatste is ook belangrijk, passend vervoer voor die kwetsbare groepen. Nou, dat is een hot item, er gaan ook veel vragen over. Die ik al gezien heb, maar wij vinden in ieder geval dat er gewoon goed vervoer moet zijn. Dat kan op allerlei manieren, dat kan via de WMO en passend vervoer daar mogelijk maken. Dat kan via misschien ook via het openbaar vervoer, maar daar moet in ieder geval wat gebeuren. En dat betekent ook dat partijen daarin over hun eigen schaduw heen zullen moeten stappen om dat voor de inwoners op te lossen. Dan het proces. Hoe hebben we dat gedaan? We hebben wat we eigenlijk zagen was van alles. Je kunt het op deze woorden vatten. Boosheid, rouw, heel veel verwarring. Waar kan ik naartoe? Wantrouwen. Het is de schuld van de zorgverzekeraar of het is de schuld van Den Haag of het is de schuld van het Jansdal of enzovoort. Kortom, heel veel zorgen. Vooral bij de burgers, maar ook bij het lokaal bestuur. Want die moeten heel veel van die vragen beantwoorden. Ook zorgen bij de zorgverzekeraars of het allemaal wel weer goed zou kunnen komen. En ook bij de zorgaanbieders die deze extra zorg moesten opvangen. Wat soms ook met piepen en kraken gepaard ging. En wat we gezien hebben is dat doordat we zijn gaan samenwerken, doordat we met mensen bij elkaar aan tafel zijn gaan zitten, hebben we gemerkt dat in ieder geval bij de mensen die direct betrokken waren bij dit proces, dat daar meer begrip is ontstaan. Meer begrip is ook voor hoe dingen werken en hoe dingen misschien ook niet werken. En daar kunnen we wat ons betreft, zou je daar via die zorgtafel op voort kunnen bouwen. We hebben met heel veel partijen gesproken, dat kunt u niet lezen. Maar er is echt, er zijn geen partijen waar, denk ik, waar we niet mee gesproken hebben. Alhoewel er nog wel vragen zijn die ook gesteld zijn of dat niet toch zo is. Eén vraag ging in ieder geval over bijvoorbeeld de betrokkenheid van de gemeente Zeewolde en de gemeente Almere. Die zijn nadrukkelijk wel uitgenodigd voor het proces en ook maar hebben ervoor gekozen om dat proces meer op afstand te willen volgen. Wat op zichzelf ook wel weer begrijpelijk is, omdat de ernst en de meeste consequenties van het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad en Emmeloord, vooral in de vier gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Dronten te voelen waren. Nou, dan wat proces hebben we dan doorlopen? We hebben eigenlijk zijn gestart met het proberen te creëren van een gelijke informatiepositie. Al een hoop moeilijke woorden. Maar dat gaat er eigenlijk om van wat zijn nou eigenlijk de feiten? Hoe zit het nou eigenlijk? Wat was er nou eigenlijk wel al in het ziekenhuis in Lelystad? Wat was er niet? Wat is zometeen als Jansdal per 1 maart open gaat, wat is er dan daar wel en wat is er niet? Er waren ook natuurlijk ook heel veel vragen van hoe heeft dit allemaal zo kunnen komen? Ja, die vragen hebben wij niet beantwoord, want daar zijn anderen voor gevraagd om dat te onderzoeken. Dus wij hebben daar ook geen niets over opgeschreven. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat geheel dat we een feitenboek hebben gemaakt, wat we met alle betrokkenen besproken hebben in het stadhuis in Lelystad. Daarna hebben we dat nog een keer doorgenomen met alle beleidsmedewerkers en uiteindelijk hebben we het feitenboek 1.0, noemden we dat, op 7 maart gepubliceerd. We zijn toen ook begonnen met werkgroepen waarin we professionals uit de acute zorg, uit de acute verloskunde en uit de klinische zorg voor kwetsbare groepen gevraagd hebben om met ons na te denken over wat er zou moeten gebeuren. En ook bestuurlijke werkgroepen voor de regio's in de Noordoostpolder, Urk en de regio Lelystad-Dronten. Nou, daar zijn alle, wat er in die werkgroepen werd bedacht, werd besproken, dat is in die bestuurlijke werkgroepen ook besproken. Zijn vragen beantwoord, zijn drie keer al die groepen bij elkaar gekomen. We hebben op 9 april nog een sessie gehad waarin we gekeken hebben naar nieuwe technieken, nieuwe zorgvormen die we zouden kunnen gebruiken in Flevoland. Eind juni hebben we het conceptrapport besproken met de gemeente, daarna met de bestuurlijke werkgroepen. En uiteindelijk het eindrapport, nadat we het hebben aangeboden aan de minister op 2 juli, hebben we dat ook nog besproken met VWS en de bestuurlijke werkgroep op 5 juli. En uiteindelijk op 12 juli is het rapport gepubliceerd, inclusief een eerste reactie van de minister van VWS. Dan nog even misschien vragen die hierover zijn. Er zijn ook nog allerlei andere commissies en groepen actief om te kijken naar wat er nou, hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Er is een commissie van Manen die kijkt naar de gang van zaken rondom beide faillissementen, zowel Slotervaart als de IJsselmeerziekenhuizen en de lessen die hieruit zou kunnen worden getrokken. De curatoren doen als onderdeel van hun werk van het afwikkelen van het faillissement, schrijven ze ook een onderzoeksverslag. Het gaat over de achtergronden en de oorzaken van het faillissement. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, die doet ook onderzoek naar hoe is omgegaan met de patiëntveiligheid op het moment van het faillissement en vlak daarna. De IGJ, dat is de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. En de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit, die doen gezamenlijk onderzoek naar de eventueel de bestuurlijke constructies die er zijn gehanteerd door de toenmalige eigenaren en bestuurders van beide ziekenhuizen. De Gezondheidsraad doet het onderzoek naar de heroverweging van de 45-minuten-norm. En de minister, of het ministerie, is bezig met het ontwikkelen van een visie op hoe we in Nederland eigenlijk moeten omgaan met de acute zorg, gegeven wat er de afgelopen tijd allemaal gebeurd is. Dat is nogal wat. Dat geeft denk ik ook wel aan dat wat hier gebeurd is echt heel veel heeft losgemaakt hier in de regio, maar ook buiten deze regio. Nou, wat hebben we dan gedaan? Dat is misschien meer kort. We hebben natuurlijk gekeken naar qua onderbouwing naar zowel naar patiënt en profiel, van welke mensen wonen hier, welke mensen gebruiken zorg. Hoe zit het met de demografische kenmerken, hoe zit het met gezondheidszorgkosten, gebruik van de zorg, gebruik van de WMO-maatwerkvoorzieningen, hoe zit het met kwetsbare groepen, waar zitten die, en hoe zit het met profiel en met reistijden. En aan de zorgaanbodkant hebben we gekeken naar het zorgaanbod in de regio, wat er nog is. Hoe zit het met de spoedzorg, hoe is dat geregeld, hoe zit het met de ambulancezorg, voldoen die aan de normen en hoe zit het daarmee, en ook hoe zit het met de acute geboortezorg. Nou, dat staat allemaal in dat feitenboek, dat kunt u daarin nalezen. Daar word ik het bij laten.
Dank u wel. Keurig binnen de tijd, fijn. Ik denk dat we het best wel kunnen even gaan zitten, ja. Dat we eerst het eerste ronde vragen inventariseren. Die kunnen jullie meeschrijven en dan een eerste ronde beantwoording. Dat lijkt me handig. Ik hoor voorzitter, maar ik hoor een beetje voorzitter.
Chris Janssen, fractievoorzitter PVV Flevoland. Ik wil toch even een kleine correctie plaatsen, want namelijk de gemeenteraad van Zeewolde en Almere zijn niet uitgenodigd. Er heeft geen enkele uitnodiging bij de dagmail gestaan, dus de opmerking net die klopt gewoon niet. Dus de keuze om op afstand te blijven zijn misschien gemaakt door de wethouders, maar zeker niet door de gemeenteraden.
Dat klopt inderdaad, dat is naar de wethouder gegaan. En de wethouder.
Waarvan akte, en u heeft het niet eens als vraag verpakt, dat ga ik de volgende keer toch echt heel streng vragen, ook aan u, meneer Janssen. Hier in huis is het initiatief voor de uitnodiging genomen door de CDA-fractie. Dus ik wil mevrouw Schotman als eerste gelegenheid geven één vraag te stellen. Heb ik meteen een eikpunt om een rondje linksom te gaan maken tot we weer bij haar zijn. Ik roep even in herinnering graag één woordvoerder per fractie. Even melden wie u bent, welke fractie, welke gemeente. Eén vraag en als uw vraag door een ander gesteld is, wel beantwoord is, gauw nadenken over het nieuwe en overslaan. Zodat we, wat zal het zijn, een stuk of 20 verschillende vragen hebben voor het eerste antwoordenrondje. En het herhaal dan nog een keer en misschien nog wel een keer en dan kijken we hoe ver we daarmee komen. Ik snap de neiging van iedere politicus om politiek wervende betogen te gaan houden. Daar ga ik toch een beetje in snijden. Want dat doet u met alle respect in de bijeenkomst met uw raden of de staten. Mevrouw Schotman.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Mijn naam is Chris Schotman. Statenlid hier in Flevoland namens de CDA-fractie. En inderdaad hadden wij inderdaad ook gevraagd om deze bijeenkomst. En in goed overleg zijn we tot deze mooie samenkomst gekomen. Dank u wel. De vraag, ik zal me beperken, die betreft eigenlijk de conclusie die helder wordt gesteld van niet terug naar de oude situatie, geen spoedeisende hulp en geen acute verloskunde, geen verloskunde. Dat is een hele stellige conclusie die gelijk eigenlijk op pagina 1 wordt getrokken. Ik tref daar twee maatgevende factoren bij aan, dat zijn het personeelstekort en de financiën. Vervolgens komt er een mooie analyse van hoe we ervoor staan in Flevoland en eigenlijk dat het niet zo heel mooi is. En dan wordt er een toekomstperspectief geschetst. Die denk ik voorstelbaar is voor heel Nederland op termijn, maar in Flevoland worden we daar acuut ingetrokken. Wat mij dan puzzelt is waarom er dan bij dat toekomstperspectief deze tweezelfde factoren waarvan we ook zien dat die ook in het hele zorglandschap zich voordoet, het personeelstekort, waarom dat dan niet een euvel zou zijn om dat toekomstperspectief, daar lees ik helemaal niks over. Waarom is dat? Terwijl we toch zien dat daar het tweede punt in eenzelfde vraag is waarom de hele financiële analyse van die toekomstperspectief ontbreekt. Waarom is dit scenario wel haalbaar en gaan de zorgverzekeraars zich hier duurzaam hard voor maken? Ik tref een hele, er ontbreekt een financiële onderbouwing en daar ben ik eigenlijk naar benieuwd of die er wel is.
Dank u wel. Dan ga ik linksom en kijk ik wie ik vervolg. Nee, ik ga linksom en dan kom ik bij. Bent u de laatste? Nee, ik ga het rondje vragen maken, anders wordt het een beetje linksom, hè? Dus dat is van mij uitgezien. Ja, dat is van mij uit links, voor u rechts, sorry. Gaat uw gang.
Statenlid D66 voor de provincie. Mijn vraag is, wij gaan het zorglandschap opnieuw inrichten. Daar zijn 4 uitdagingen voor, om dat opnieuw te gaan doen. Kunnen we ergens onze les halen? Is dat of in het binnenland of al in het buitenland al eens eerder gedaan? En kunnen we daar advies krijgen?
Dank. Ik probeer te wijzen tot ik stop iemand die een woordvoerder is. Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben Ria Visser namens de ChristenUnie, woordvoerder namens de gehele gemeenteraad. Gemeente Urk. Wij willen ons eensgezind eigenlijk inzetten om onze vragen te stellen. Omdat Urk eigenlijk op een speciale plek in Flevoland ligt. Buiten de aanrijdtijden valt. Die nu nog zo zijn zoals ze zijn. Dus we zeiden van laten we met z'n allen één woordvoerder aanstellen om de vragen te stellen. Door deze ligging, u concludeert in uw rapport dat de reisafstanden naar DCH zijn toegenomen. Dit geldt voor alle Flevolandse gemeenten in Flevoland, maar in het bijzonder voor Urk. En in uw rapport stelt u dan voor om de inzet van de extra ambulance op Urk tot juli 2020 te blijven monitoren. Onze vraag is, welk doel voorstaat u met deze monitoring? Data mag en kan toch niet de grondslag zijn voor het voorzetten van een extra ambulance. Juist door de excentrische ligging van Urk en de langere reisafstanden kunnen wij toch concluderen dat deze extra ambulance structureel noodzakelijk is voor Urk. Niet als oplossing, dat zeker niet, maar als een absoluut minimum voor gewaarborgde acute zorg. Dat was mijn vraag.
Ja, dank u wel. Ik ga weer door tot ik Ja, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben Rien van der Velle van de Partij van de Arbeid-fractie Noord-Oostpolder. Zelf nog niet kwetsbaar. Wel belangrijk, hè? Daarom de zorg. De vraag die ik heb is, het rapport gelezen te hebben in de presentatie horend, word ik toch nog bijzonder onrustig. Het is geen betoog, voorzitter. Want eigenlijk mis ik gewoon de boter bij de vis. Met andere woorden, wat gaat u op korte termijn doen, wat gaat u op lange termijn doen? Met andere woorden, u kunt het volgens mij best formuleren, en als u dat niet, en ik wil graag een verklaring waarom niet. Dit gaan we doen in Emmeloord, dit gaan we doen in Lelystad, dit gaan we doen in samenwerking met Almere, dit gaan we doen voor onze ouderen. Dat ziekenhuis, bijvoorbeeld waar Urgen het over had, als het gaat over de ambulancezorg, dat gaan we monitoren. U kunt voor mij best, u kunt volgens hier op basis van de analyse en al die experts die daar geweest zijn, best zeggen in augustus, september 2020 gaan we zorgen dat de ambulancevervoer in Urk geregeld is. Dat
dit begint toch ook weer een klein beetje op een betoog te lijken.
Nou ja, goed, ik laat het hierbij. Ik wil eigenlijk een verduidelijking. Waarom geen boter bij de vis en waarom geen planning en inzicht wat er uiteindelijk gaat gebeuren? Want daar gaat het ons om.
Dankjewel. Ik ga steek die kant op, ja.
Hallo, ik ben Gerda Knijdenberg, ChristenUnie SGP Noord-Oostpolder. En wij hebben een heel aantal vragen, maar ik zal dus beginnen nu met één van die vragen te stellen. Geconstateerd wordt dat een van de belangrijkste aspecten om niet weer tot een spoedeisende hulp onder andere te komen, het personeelstekort is. Nu staat ook in het rapport onder andere genoemd de huisartsenzorg. Daar wil ik nu even specifiek op inzoomen. Die geconstateerd wordt dat de huisartsenzorg kwetsbaar is. De capaciteit staat onder druk. Het tekort zal toenemen. Tegelijkertijd neemt de groep kwetsbare ouderen en chronisch zieken toe. En bij die constatering blijft het dan op dit moment. Vanuit onze fractie komt dan de vraag op, waarom is het bij een constatering gebleven en is de kwetsbaarheid van de huisartsenzorg niet verder uitgediept op dit moment? Of is dat misschien wel gedaan en zijn die onderzoeksgegevens er al? Uit dit rapport blijkt hoe cruciaal de huisartsenzorg is en nog meer gaat worden. Dus graag zouden wij even een verdieping op dit onderwerp willen en ook een cijfermatige weergave. En wat zijn de risico's op dit moment en welke risico's voorziet u als de huisartsenzorg nog kwetsbaarder wordt, terwijl tegelijkertijd ook meer van hen verwacht wordt?
Dank u wel. Bedankt. Stop, stiekem twee vragen en één. Dat is ook een hele slimme. Ja.
Marjolein Goelema, CDA Noord-Oostpolder. In het rapport staat heel vaak, er moet dit, er moet dat en belangrijk is zus en belangrijk is zo. Bijvoorbeeld dat de financiers op één lijn komen en bereid zijn om te kijken om de zorginnovatie anders te financieren. Het kwaliteitskader moet bijvoorbeeld eventueel aangepast willen worden om de spoedketen in stand te houden. In hoeverre zijn dat allemaal we moeten, maar is daar ook naar de haalbaarheid gekeken? En dan kom ik ook een beetje op van, ja, waar ligt de uitvoering, welk resultaat gaan we nou wanneer waar halen en waar gaan we beginnen?
Dank u wel, helder. Ga je gang. Nee, jij sloeg over.
Ja, mijn naam is Marianne van der Watering, Leefbaar Lelystad. Wij sluiten ons aan bij de vraag van het CDA. En bijzonder omdat het ministerie geld heeft toegezegd en Sint-Jansdal eerder ook niet van plan was een short stay afdeling te openen. En dat gaat nu ook wel gebeuren. Dan onze eigen vraag. Die heeft dan betrekking op het aandachtspunt openbaar vervoer. Want wij lezen dat zowel de reistijd met de auto als met het openbaar vervoer voor inwoners vanuit Lelystad toeneemt. Nu beschikt niet iedereen over een auto. Niet iedereen heeft de centen om alsmaar met het openbaar vervoer te reizen naar een andere stad. Maar wat gaat er nu concreet gedaan worden met dat aandachtspunt openbaar vervoer? En wie gaat dat bekostigen? En gaan daar afspraken over vastgelegd worden? Dus wij zouden graag daar iets meer over willen weten, want het klinkt mooi een aandachtspunt.
Maar dat heb ik de vraag gehoord, hè? Ja, dankjewel.
Voorzitter, dank u wel. Mijn naam is Van Luxemburg, namens de fractie van Lokaal Lelystad. In het rapport staan vier duidelijke conclusies. Sorry? Maakt niet uit, het kan er best overkomen. Het sleutelwoord voor vandaag is wat ons betreft perspectief. Nou, ik kom meteen bij mijn vraag. Wat is het redelijk te verwachten tijdspad om de huidige conclusies uit te voeren in actief beleid met beoogde resultaten? En wanneer horen wij in zo'n scenario dat punten niet of nog niet zijn behaald? Dit met het perspectief op goede zorg in Flevoland en vertrouwen in onze overheid.
Dank u wel.
Emiel van der Herberg, Partij van de Arbeid in Lelystad. Mijn eerste twee vragen zijn al gesteld, dus ik kom bij mijn derde. En die gaat over de opdracht voor dit rapport. We krijgen de indruk dat het herstellen van de oude situatie, dat het een beetje een taboe is. Er wordt heel veel gesproken over de trends in het land. En het rapport lijkt zich daar ook heel erg bij te willen gaan aansluiten. En toen ben ik maar eens gaan zoeken naar de opdracht die is gegeven voor deze verkenning. En daar staat helemaal niks over in het rapport. Dus mijn vraag is, met welke opdracht heeft de minister dit rapport besteld? En zaten daar ook beperkingen in voor wat betreft wat er wel en niet toegestaan zou zijn in de uitkomst?
Dank.
Dank, Paul Mast, fractievoorzitter GroenLinks-Dronten. Binnen onze gemeente vinden een aantal zeer grootschalige evenementen plaats. En gelukkig heeft zich daar nooit een grootschalig incident afgespeeld. Maar op welke manier kan er worden gegarandeerd dat op het moment dat er wel een grootschalig incident plaatsvindt, de voldoende spoedeisende hulp beschikbaar is? Want de ontsluitingen naar het dichtstbijzijnde oude land in dit geval zijn natuurlijk smal. En waarom zou dan een spoedeisende hulp in juist Lelystad dan niet heel voor de hand liggend zijn?
Dankjewel.
Dank u wel, voorzitter. Hisham Ismaili Aloui namens de provinciale fractie GroenLinks. U had het net in uw presentatie, meneer Lering, over de 45-minuten-norm en de gezondheidsraad. Wij zouden als fractie van GroenLinks wat meer toelichting daarover willen hebben, omdat het de indruk wekt dat we van die norm willen afwijken en dat het in de praktijk zou kunnen betekenen dat mensen langer onderweg zijn naar de spoedeisende hulp. Ik hoop niet dat dat het geval is, maar wellicht dat u daar meer duidelijkheid over kunt geven.
Dank.
Ja, voorzitter, Judy Boertjens, raadslid GroenLinks Lelystad. Onze vraag die beduurt eigenlijk voort op de vraag van de heer Van der Herberg. Waar wij benieuwd naar zijn is hoe het komt dat de uitvoering en dan met name de conclusies beperkter zijn uitgevoerd dan wat ons idee de opdracht was of had moeten zijn. Het lijkt ons dat het heel erg voortbeduurt op de status quo en het huidige systeem van vrijwel volledige marktwerking. En wij vragen ons af of de verkenner wel gekeken heeft naar mogelijke en noodzakelijke systeemveranderingen die nodig zijn om toekomstbestendige en laagdrempelige zorg te realiseren.
Dank. Ga je gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Alexander Sprong, SP Lelystad. Onze vraag gaat ook enigszins over de ambulancezorg. Alleen ik zal hem proberen duidelijk te stellen, want hij heeft een iets andere nuance. U stelt in het rapport heel duidelijk dat u in de toekomst, dat u nu geen spoedeisende hulp en acute bevallingszorg laat terugkomen, maar ook op de lange termijn dat niet ziet terugkomen. En met name dat tweede punt, dat op de lange termijn, daar gaat mijn vraag over. U schrijft namelijk ook in uw rapport dat de ambulancezorg momenteel toereikend is, maar dat er nog wel het een en ander op valt af te dingen. En u zegt ook aan het eind, net ook van uw presentatie, dat daar nog naar gekeken gaat worden. De minister heeft op 21 november ook een onderzoek daar naartoe gezegd. En wij zijn eigenlijk wel benieuwd van als die normen worden aangepast, dan kan het wel zo zijn dat we in Lelystad ook die normen niet meer halen. En dan lijkt me het niet helemaal weer kloppen dat die spoedeisende zorg en die verlossingszorg, dat niet meer nodig is. Dus hoe kunt het zijn dat u zo zeker bent ervan dat ook op de lange termijn in de toekomst dat hier weg kan blijven?
Goed, dankjewel.
Diane Bergman, D66 voor gemeente Lelystad. Mijn vraag gaat eigenlijk over, u gaat straks met de zorg om tafel, in tafels om de specifieke onderwerpen te gaan bespreken. Mij is daarbij opgevallen en ook in uw rapportage dat er eigenlijk niet direct met heel veel inwoners is gesproken. Wel met de gemeente als instituut, maar niet met de inwoners direct. U geeft wel aan dat u geluiden heeft gehad van er is geen vertrouwen meer in de zorg. Dus mijn vraag aan u is, hoe krijgen inwoners en gemeenten nu een plek aan die zorgtafels, zodat ook aan de voorkant de impact van de maatregelen en de oplossingen die u gaat bedenken direct getoetst worden aan wat voor bewoners belangrijk is?
Dank u wel. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Peter Duvekot van de SP in Dronten. Is een vraag van orde eigenlijk. Ik zou de verkenners willen uitnodigen om bij ons in de gemeenteraad ook te komen spreken. Want ik ben nu monddood gemaakt als het gaat om politiek. En het rapport staat vol met politieke conclusies. En die wil ik graag ook met hun bespreken in het openbaar. En niet met mijn wethouder die het niet geschreven heeft. Dus dat is een uitnodiging. Mijn vraag is heel technisch. Ik constateer een aantal conclusies, waarvan de derde is aandacht voor kwetsbare huisartszorg. U bent erover in gesprek geweest met huisartsen in de vorm van een coöperatie. Nou, is buiten was een demonstratie en daar heeft een van uw gesprekspartners gesproken. En die heeft gezegd, ik herken mij niet in het rapport. Dan is daar procedureel waarschijnlijk iets misgegaan. Heeft u het voorgelegd aan de coöperatie? Is daar feedback opgegeven? Hoe is dat mogelijk?
Dank u wel. Ik wil overigens op uw eerste opmerking reageren, want dat is van de orde en daar was ik vanavond van. Het rapport, het oordeel over het rapport vindt natuurlijk plaats door de minister en de Kamer. Het is goed om ons dat met elkaar te realiseren. Daar vindt het politieke debat plaats. Ik ga naar uw buurman.
Dank u wel. Ik heb me al voorgesteld, dus dat laten we achterwege. De vraag is, je hebt de oude situatie en je hebt het advies. En zijn er ook tussenoplossingen? Is het ook mogelijk om in afgeslankte vorm bepaalde disciplines die nu verdwijnen wel degelijk te blijven aanbieden? En zo ja, wat is dan het financiële kostenplaatje daarbij en wie liggen daar eventueel dwars?
Helder.
Goedenavond, Sharon de Lely, statenlid van Forum voor Democratie. Mijn vraag gaat eigenlijk voornamelijk om het rapport en de uitleg voor wat betreft de toekomstvisie. Maar wat ik daar eigenlijk niet in terugvind, is hoe dat geprojecteerd is ten opzichte van het behoud van het ziekenhuis. Dus wat mijn vraag eigenlijk concreet is, in de verlenging van mevrouw Schotman, maar ik zal het er niet over het financiële hebben, is welke termijn heeft u nodig om deze zorgvisie tot een acceptabel zorgniveau te kunnen krijgen ten opzichte van eventueel het herstel van een volwaardig ziekenhuis? Het financiële gedeelte laat ik dan even bij mevrouw Schotman.
Heldere vraag. Okay. Dank u wel. Ik kijk verder naar links. Daar geen liefhebbers meer, dan ga ik naar voor mij rechts.
Jan de Haan, Statenfractie VVD hier in Flevoland. Mijn vraag gaat over de centjes. Het rapport is behoorlijk ambitieus. Er moeten een aantal dingen van de grond komen. Dat kost geld. Mijn vraag is of daar al een gedegen financiële raming of planning voor is gemaakt. In de tijd ook. En ook per onderdeel van de ambitie die in het rapport verwoord worden. En speelt die misschien ook nog een rol, de miljoenen die zijn beloofd vanuit het kabinet?
Dank u wel. De microfoon even uit, Jan.
Dank je.
Ik kijk. Ja.
Dank u wel. Mijn naam is Tamara Strating, ChristenUnie-fractie van de provincie Flevoland. Mijn vraag gaat over de zorgtafel. Wat is precies de rol en de doelstelling van de zorgtafel?
Helder.
Ik ben Maaike Muller van de Statenfractie van de SP. In het hele rapport wordt gesproken over steun van de zorgverzekeraar. Dat is heel erg leuk, maar hoe ziet die steun er precies uit? Is dat financieel of is het alleen maar goed gedaan?
Heldere vraag, dankjewel. Ik ga door.
Ja, Tjits Koekstra, SP Noord-Oostpolder. Nog een keer terugkomen bij de ambulance. Er wordt van alles straks gemonitord. Behalve de reistijd op het moment dat de patiënt in de ambulance ligt totdat hij in een ziekenhuis komt. Er wordt genoemd over de N50, maar de ketelbrug wil ook wel eens niet op en neer. En of hij blijft, we hangen ergens tussenin. Maar we kunnen de zorg leveren in huis, maar nou, waarom is ervoor gekozen niet de reistijd van de ambulance te monitoren?
Dank.
Justine Harde namens de ChristenUnie Dronten. Ik ben benieuwd hoe de kosten van extra ambulance inzet, dus in materie personeel en de toegenomen afstand, hoe die zich verhouden tot het openhouden of de kosten van het openhouden van de spoedeisende hulp en de acute verloskunde hier in Lelystad.
Dank.
Johan Weesies, PvdA Dronten. Ik heb eigenlijk een vraag. Hoe wordt dit rapport naar de inwoners van Flevoland gebracht? Hoe gaan mensen weer het vertrouwen terugkrijgen in de zorg in Flevoland?
Dank u wel. En dan ben ik toch bij u.
Ja, de laatste van het rondje. Dank u wel, voorzitter. Ik wil ten eerste even de toekomstverkenner bedanken.
Wilt u ook nog even vertellen wie u was?
Ja, sorry. Ik ben Willemie Wever van de CDA-fractie in de gemeente Dronten. Ik wil de toekomstverkenner hartelijk danken voor al zijn inzet. En ik denk dat zijn rol hiermee, denk ik, over is. En dat er politieke conclusies moeten worden getrokken. Het is dus aan de politiek. U geeft aan, de zorgtafel moet aan het werk. In Drenthe is die nu 2 jaar aan de slag. En ik heb begrepen dat daar het vooral een praattafel is. En ze dringend behoefte hebben aan instrumenten. Kunt u daar misschien ook uw visie op geven?
Dank. Dank allen voor uw zeer gedisciplineerde manier van vragen stellen. Want we hebben op deze manier 24 mooie verschillende vragen opgehaald. De uitdaging is ook om die 24 vragen te beantwoorden. Het lijkt mij goed, maar ik kijk even naar links om eventjes 5 minuten te schorsen, zodat jullie even voor kunnen bereiden. Is dat handig? Want ik kan even kijken en wat ordent, dan is dat prima. Dan schors ik even voor 5 minuutjes. En het is handig om in de zaal te blijven, anders wordt het heel snel langer dan 5 minuten. Dames en heren, als ik een bel had, zou ik hem luiden. Dames en heren, als ik een bel had, zou ik hem luiden. En die zit hier wel ergens, maar ik kan hem niet vinden. Zeker ook op de verkeerde plek, denk ik. Goed, eerste ronde antwoorden. Gegeven ook het aantal vragen, moeten we ook daar weer een beetje technocratisch mee omgaan, vrees ik. De antwoorden worden per partij gegeven. Dan krijgt, als dat nodig is, de steller nog even de gelegenheid om een verduidelijkende vraag te stellen. Dus geen reactie of debat of ik ben het er wel of niet mee eens, maar gewoon, als het nodig is, een verduidelijkende vraag te stellen. En zo hoop ik dat we het rondje van 24 vragen af hebben. En voor de liefhebber, daarna gaan we naar een tweede rondje toe. En dat doen we in de omgekeerde volgorde. Van achter naar voor, zal ik maar zeggen. Dus dan kunt u zich daar ook vast op voorbereiden. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik hoop dat ik goed heb meegeschreven. Dat was nog best een uitdaging voor een onervaren politicus, wat ik dus niet ben. Maar ik ga mijn best doen. De eerste vraag was van de statenfractie van het CDA. En die ging over hoe het nou kon dat we wel gekeken hebben naar, of wel het argument gebruiken dat de financiële situatie of de financiële consequenties en het personeelstekort een reden is om niet te kiezen voor terugkeer naar het scenario van een volledige SEH en acute verloskunde in Lelystad. Maar dat we diezelfde argumenten niet gebruiken voor de agenda van de zorg en alle onderwerpen die daar op staan. Wat wij hebben gedaan, en dat is denk ik ook wel het antwoord op denk ik meer vragen die gesteld zijn over de financiële onderbouwing. In onze opdracht staat niks over dat wij een soort business case moeten maken van alles wat we hier gaan zitten maken. We hebben er wel met alle partijen over gesproken. En daar komt natuurlijk het onderwerp geld of financiën of bekostiging natuurlijk wel degelijk aan de orde. Maar we hebben dus niet alles doorgerekend met business cases, omdat wij vinden dat dat ook helemaal geen recht doet aan de situatie zoals die nu hier is. Bij ons misschien wel het belangrijkste argument, hè, om niet op te schrijven als advies probeer zo snel mogelijk weer die volledige SEH 24-7 weer terug te brengen. En probeer ook die acute verloskunde weer terug te brengen. Is dat er eigenlijk dat een hele risicovolle aanbeveling zou zijn. Want de kans dat die daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden is heel erg klein. Er waren al jaren tekorten aan intensivisten, aan kinderartsen. Er waren al jaren hele grote financiële problemen in het IJsselmeer ziekenhuis. En dan is het gewoon heel risicovol om datzelfde dan nog een keer te gaan proberen. Dat is een belangrijk argument. Dat geldt voor de onderwerpen die op die agenda voor de zorg staan. Daar geldt eigenlijk dat de impact daarvan door de betrokkenen, want eigenlijk alle betrokkenen aan de zorgtafel steunen de inhoud van die agenda. Daar geldt dat dat wordt ingeschat als iets wat daadwerkelijk haalbaar is. En dus ook financieel haalbaar is en ook qua personeel haalbaar is. Dus ik hoop dat uw vraag min of meer beantwoordt.
Bij geen geluid rechtuit zal ik maar zeggen, dus gaat u verder.
De tweede vraag was van de Statenfractie van D66. En dat is er een voorbeeld in andere regio's waar we ons als Flevoland misschien aan zouden kunnen spiegelen? Ik denk dat er niet één voorbeeld is, maar er worden in ons rapport wel voorbeelden genoemd. Bijvoorbeeld voor de nieuwe kliniek die we in Lelystad zouden aanbevelen om die voor kwetsbare patiënten neer te gaan zetten. Daar zijn voorbeelden, daar zijn we ook al geweest met een hoop professionals uit de regio in Amsterdam. Daar heet het dan de wijkkliniek. Zo zijn er in Drenthe, is ook al hier ergens genoemd. Daar zijn natuurlijk ook wel wat voorbeelden te halen over hoe het met de spoedpost, hoe je daarmee kan werken. Dus er zijn voorbeelden, maar ze zitten niet allemaal in één regio. Dus in die zin is er niet één plek waar je naar kan gaan kijken. De derde vraag kwam namens de gemeente Urk. Dat ging over de ambulance op Urk. Dat is een onderwerp waar we ook heel veel over gesproken hebben met de wethouder. Ik begrijp die zorg ook heel erg goed. Wat wij hebben opgeschreven. Laat ik het zo iets eerder beginnen. De minister heeft eigenlijk een toezegging gedaan. Ergens in oktober, november, net na het faillissement, dat er een extra ambulance op Urk gestationeerd zou worden en dat hij daar ook extra geld voor zou uittrekken. De zorgverzekeraars hebben dat vervolgens uitgevoerd, samen met de ambulancedienst. En in die toezegging staat dat dat ook geëvalueerd moet worden. Dus dat is een soort feit waar wij vanuit zijn gegaan. En wat wij eigenlijk gezegd hebben, is ga nou niet zitten wachten op die evaluatie, want die kan je nu ook al doen. Hoef je niet nog weer heel lang voor je uit te schuiven. Doe dat meteen. En laat zwaar meewegen dat die ambulance misschien wel niet zo vaak gebruikt wordt, maar wel een hele belangrijke rol heeft in het vertrouwen bij de burgers op Urk. Nou, dat is eigenlijk, zeggen we daarmee natuurlijk, dat we die evaluatie niet doen om zo snel mogelijk die ambulance weer weg te halen. Ik hoop dat dat duidelijk is.
Eén verduidelijkende vraag.
Mijn vraag was onder andere, wordt dan aan de hand van het monitoren van de ambulance, wordt dan vastgesteld of de ambulance extra blijft op Urk of niet?
Nee, dat hoeft niet gemonitord te worden, nog extra, want er wordt gewoon in de dagelijkse praktijk nu ook al gemonitord. Dus je kan gewoon de gegevens die er nu al zijn, kun je gebruiken om die evaluatie te doen. En bovendien denk ik dat als je zegt, en dat zeggen wij, dat je het gewicht van het belang van zo'n ambulance in het veiligheidsgevoel van burgers op Urk, als je dat zwaar wil laten meewegen, nou, ik denk dat ik dan niet heel erg lang op Urk hoef te zijn om vast te stellen dat dat belangrijk is. Dan de planning, dat was de gemeente Noordoostpolder, verduidelijking van de planning. Die is ook een paar keer gesteld, die vraag. Wat wij hebben opgeschreven is een agenda voor de zorg waarvan wij denken dat als die serieus wordt opgepakt door alle partijen, dat je die voor het overgrote deel binnen een jaar, eigenlijk was dat al na 2 juli, zou moeten kunnen realiseren. Dus de planning is, we gaan wat daar staat binnen een jaar realiseren. En er zijn ook vragen gesteld die te maken hebben met hoe worden we daar dan als gemeenteraden over geïnformeerd. Ik geloof dat dat uit die hoek ergens kwam. En die vraag, daar is die zorgtafel nou juist voor bedoeld, zodat aan die zorgtafel het lokaal bestuur daar direct kennis van kan nemen. Die wordt ieder kwartaal georganiseerd, dus kan ieder kwartaal kunnen dus ook de raden en de staten geïnformeerd worden over de voortgang van de implementatie van die agenda.
En de aanvullende vraag is.
Ja, één opmerking, mag dat? Ik ben blij te horen dat u de haast achter gaat zetten en dat het binnen een jaar geregeld is. We houden u eraan. Twee, ja. Ik maak ook uit uw woorden op dat u zicht hebt op de ernst van de situatie waarin de huisartsenzorg op dit moment in Noord-Oostpolder zich bedient van haar taak in Noord-Oostpolder. Dus ik neem ook aan dat u beseft dat het omvallen van mensen, dat daarmee voorkomen wordt, dat voorkomen wordt op het moment dat u daar haast achter zet.
Ja, dat is niet helemaal een aanvullende vraag, maar het is wel een andere vraag. En die vraag heeft ook de ChristenUnie-SGP-fractie gesteld. Dat gaat over de kwetsbaarheid van de huisartsenzorg. En waarom zijn we daar niet al mee begonnen, met plannen te maken enzovoort. Nou, dat is ook denk ik een hele terechte vraag. En ik wou dat ik dat ook wel had gedaan, zeg ik heel eerlijk. Maar dat stond nou net niet in die opdracht. En wij zijn er dus eigenlijk pas lopende het proces achtergekomen, na een maand of twee dat we met iedereen gesproken hadden, dat dit wel een hele kwetsbare situatie is. En niet alleen in Noord-Oostpolder, maar ook in Lelystad. En daarom staat er ook die aanbeveling in dat echt de verzekeraar heeft zorgplicht en moet zorgen dat die eerste lijnzorg goed bereikbaar en beschikbaar blijft. En die moet hier ook aan de bak om met de huisartsen te zorgen voor een goede situatie waar mensen zich ook weer willen vestigen en de praktijk willen opvolgen. Dan is er een vraag gesteld over de haalbaarheid. Wie gaat dit allemaal doen? Dat was het CDA-fractie van de Noord-Oostpolder. Nou, wij zijn uitgegaan van de praktische situatie zoals die nu is. Dus ieder doet zijn ding. Maar die partijen zitten wel bij elkaar. En er wordt regie gevoerd door een onafhankelijk voorzitter van de zorgtafel. Dat is althans wat wij hebben geadviseerd. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is, dat die onafhankelijke voorzitter van de zorgtafel ook enige ruimte heeft en slagkracht heeft om te zorgen dat er ook voortgang is. Want partijen hebben allemaal redenen om het allemaal toch even, die willen een beetje dit, die willen een beetje dat. En dan moet iemand op een gegeven moment zeggen, ja maar wacht eens even, we hadden toch afgesproken dat dit klaar zou zijn. Nou daar, en dat is niet klaar, dus er moet wat extra's gebeuren. Nou daar is die zorgtafel voor bedoeld en met name ook de ondersteuning van die zorgtafel. Maar verder moeten partijen doen, de zorgverzekeraar moet de zorg inkopen. De zorgaanbieders hebben ook motivatie om aan al deze onderwerpen te werken en willen dat ook. Maar hebben soms wel steun nodig, nou dan moet die steun er komen. En dat is, dus wij denken dat het haalbaar is. Alle partijen in de zorg zeggen eigenlijk dit kunnen wij. Het zijn geen onmogelijke opdrachten, maar ze hebben soms wel ondersteuning en extra financiering daarvoor nodig.
Is de vraag van de ChristenUnie uit Oostpolder en passant beantwoord? Ja, zie ik. Mooi, daar gaan we verder.
Dan was er vanuit Leefbaar Lelystad nog een vraag naar de planning. Ik hoop dat dat duidelijk is geworden. 1 jaar. En er was ook nog een vraag gesteld over het openbaar vervoer. Dat is wel een beetje een ingewikkeld onderwerp. Want kijk, in principe is het zo dat het openbaar vervoer, als we het daarover hebben, dat is een verantwoordelijkheid van de provincie om dat te regelen voor in de provincie. Nou, in dit geval gaat het deels om openbaar vervoer van Lelystad bijvoorbeeld naar Harderwijk. Dus dan kom je ook in een andere provincie uit. Daar is al naar gekeken. Er is een werkgroep, provincie, ziekenhuis, zorgverzekeraar, die kijkt naar de oplossingen die er mogelijk zijn in het vervoer. Dat gaat dus over het openbaar vervoer, maar dat gaat ook over speciaal vervoer in het kader van de WMO. Maar dat is een lastig onderwerp, omdat de gemeente, dat kan ik niet helemaal beoordelen, maar in ieder geval zeggen, ja, wij hebben daar eigenlijk geen geld en geen ruimte voor. De verzekeraar zegt, wij kunnen dat niet vergoeden, want het past niet in de, zit niet in de basisverzekering. Op die manier moet daar toch een keer een knoop over worden doorgehakt. En dat hebben we eigenlijk ook gezegd, dat het gewoon geregeld moet worden. Nou, dan is er nog een keer de vraag gesteld, ook door de, volgens mij ook door Leefbaar Lelystad. Het ging over de opdracht. Van wat was nou de opdracht? Was in de opdracht nou ruimte?
Nee, dan bent u bij de Partij van de Arbeid, denk ik. Oh,
Partij
in
van de Arbeid,
excuus.
In Lelystad. Wat was nou de opdracht? Nou, in de opdracht zijn geen beperkingen aangebracht. De opdracht was om te komen tot een haalbare, realistische en gedragen oplossing. Dat was de opdracht. En niet van het moet per se terug naar wat het was. Of het moet juist niet per se terug naar wat het was. Dat stond er niet in. En die opdracht kunt u overigens ook gewoon nalezen. Want die is op internet te vinden. Want het is een kamerstuk.
Vervolgvraag.
Ja, met die laatste opmerking kan ik wat, maar ik hoorde in de beantwoording van eerder vragen een paar keer langskomen. Ja, het stond niet in onze opdracht dat.
Nou, de huisartsenzorg stond niet in de opdracht. Hè, want of althans stond niet zeg maar als een soort speerpunt in de opdracht. Dus het speerpunt was natuurlijk de gevolgen van het... van het wegvallen van het ziekenhuis door het faillissement om daar oplossingen voor te
doen. Ik ga kamerstukken spitten.
Ja. Dan is er nog een vraag gesteld door GroenLinks Dronten over de evenementen die vaak plaatsvinden in Dronten. Daar is ook zeker door de wethouder ook regelmatig is dat onderwerp ook ingebracht. Wij denken dat dat zeker een aandachtspunt is waar ook naar gekeken moet worden. We denken ook dat dat gewoon oplosbaar is door goede afspraken te maken met de ambulancedienst en met de grote ziekenhuizen in de regio. Dan was er ook nog een vraag van de provinciale statenfractie van GroenLinks over de opdracht die aan de gezondheidsraad is gesteld. Dat gaat over de 45 minuten norm. Ik ken de opdracht niet uit mijn hoofd. Maar die kunt u wel vinden, want die staat, dat is ook een Tweede Kamerstuk. Dus de minister heeft dat toegezegd en heeft ook de opdrachten openbaar gemaakt. Maar wat ik wel weet, is dat het belangrijk is om nog een keer hier te herhalen dat die 45 minuten norm is een zogenaamde spreidingsnorm, waarbij de minister als systeemverantwoordelijke op grond van die spreidingsnorm beoordeelt of een ziekenhuis om kan vallen of kan stoppen met zijn spoedeisende hulpzorg. Nou, dat is een theoretische exercitie waarbij het RIVM een rijtijdanalyse doet en waarbij er allerlei aannames zijn over of hoe snel patiënten dan in de ambulance, dat heet dan heel oneerbiedig de inlaattijd. En hoe snel gaat dat dan? En die aannames kloppen absoluut niet met de praktijk. En dat betekent dat in de praktijk de reistijd, dus hoe lang is de patiënt nou daadwerkelijk onderweg als die thuis wordt opgehaald of op straat wordt, als de ambulance daar dan één keer is, tot het ziekenhuis, dat die totale tijd, aanrijdtijd van de ambulance plus de reistijd naar het ziekenhuis, dat die in deze provincie, maar overigens in alle provincies in Nederland, heel vaak ver uitkomt boven die 45 minuten norm. Nou, dat is gewoon niet, dat is ooit bedacht. En dat is eigenlijk niet zo'n heel handig bedenksel, want dat is gewoon heel slecht uit te leggen. Ik heb hier alweer 3 volzinnen voor nodig om een poging te doen om het uit te leggen. En dat roept waarschijnlijk meer vragen op dan antwoorden. Maar
dus
dat
gaan
kan
we
ik ook niet helpen.
Maar even terug naar de vragen.
Ja, nou, de bedoeling van die gezondheidsraad is in ieder geval dat zij gaan kijken naar medische aandoeningen. Bijvoorbeeld iemand krijgt een hartinfarct. Hoe snel moet je dan in een ziekenhuis kunnen zijn? En wat kan je in de ambulance zelf doen? Dus die zullen daar met een advies over komen van per aandoening, dus hartinfarcten, beroertes, geboortezorg, van wat is eigenlijk de goede reistijd of aanrijdtijd die daaruit zou moeten volgen. Leidt dat tot...
Ja, meer een vervolgvraag / opmerking. Nou, volgvraag. De werkelijkheid is, ik ga een poging doen. De gemeente Urk heeft 1 ambulance op dit moment. En in de praktijk komt het voor als zo'n ambulance moet rijden. Als voorbeeld naar het Isala ziekenhuis. Dan is die 45 minuten norm 2 uur in de praktijk. Mijn vraag aan u is 1 ambulance voor Urk genoeg?
Antwoord, u heeft niet 1 ambulance op, er staat 1 ambulance op Urk, maar er zijn gewoon ambulances in de regio beschikbaar om ook naar Urk te rijden. Zo ging het altijd, hè, toen er nog geen ambulance op Urk stond. Dus er is niet maar 1 ambulance op Urk, er zijn meer ambulances. Alleen de ambulance die heeft als prestatienorm meegekregen dat ze altijd in 95% van de gevallen bij spoed oproepen binnen een kwartier ter plekke moeten zijn. En dat wordt in de provincie als geheel gehaald. Dat wordt op Urk zeker gehaald, hè, want daar staat die ambulance klaar. En dat wordt alleen op een aantal kleinere gebieden in de provincie niet gehaald. Nou, dat is ook precies waar wij van zeggen. Het is goed om met de ambulancedienst en de gegevens die er zijn, om te kijken of dat nog verder geoptimaliseerd kan worden.
Stel voor dat we doorgaan naar GroenLinks Lelystad.
Die hebben gevraagd, hebben we ook gekeken naar systeemveranderingen? Nou, dat hebben we niet. Want dan wordt het wel heel erg, laat ik het zo zeggen, als ik dat hier zou opschrijven, dat er allemaal systeemveranderingen nodig zijn. Hè, die hebben we wel gehoord. We hebben natuurlijk heel vaak gehoord van dit zou eigenlijk anders moeten. Of dit zouden we niet op deze manier moeten doen. bijvoorbeeld rondom de acute zorg en de coördinatie daarin. Die signalen hebben wij doorgegeven aan VWS, maar die hebben we niet opgenomen en behandeld in het advies voor Flevoland, omdat daarvoor besluitvorming in Den Haag en in het systeem nodig is. Dus daar hebben we niet op die manier naar gekeken.
Een korte vervolgvraag.
Ja, hij is aan. Inderdaad, een korte vervolgvraag. Volgens mij zit de Tweede Kamer juist wel op dat soort verkenningen te wachten. Het is een toekomst, een verkenning naar toekomstige visie op zorg. En dan is het, lijkt mij, heel beperkend als je dat soort dingen niet bekijkt. Zeker als er wel hele bouten... Ja, ik kom naar mijn vraag. Zeker als er wel hele forse conclusies gedaan worden en niet breed genoeg gekeken wordt om te kijken waar je in de toekomst op uit kan komen. Dus volgens mij is de opdracht veel breder dan u hem nu heeft uitgevoerd en onze vraag was waarom dat zo is.
Nou, dat is denk ik, dat is uw mening, zeg maar. Mijn mening is dat we dat keurig volgens de opdracht gedaan hebben en dat is ook de mening van de opdrachtgever. Dus daar wou ik het maar even bij laten. Dan de ambulancezorg. Dat was de vraag van de SP in Lelystad. Ik denk dat ik de vraag probeer te herhalen, maar dat er een soort onheimisch gevoel is dat de normen in de acute zorg gaan veranderen. En dat dat ertoe zou kunnen leiden dat ook de aanbevelingen die we nu doen daardoor mogelijk ook weer zouden moeten veranderen. Nou, dat zou natuurlijk kunnen. Het zou natuurlijk kunnen dat bijvoorbeeld uit het onderzoek naar die 45 minuten norm van de gezondheidsraad, dat daar, daar consequenties aan verbonden zullen moeten worden. Daar konden we nu nog geen rekening mee houden, omdat we dat niet kennen. Waar we wel rekening mee gehouden hebben, is het kwaliteitskader spoedzorg. En dat stelt allerlei eisen aan de bezetting op een spoedeisende hulp. Kwaliteitskader hebben we wel meegenomen, alhoewel dat pas na alle waarschijnlijkheid ergens eind van dit jaar daadwerkelijk in werking gaat. Maar we weten vrij zeker dat dat in werking gaat komen en ook dat, hoe het eruit ziet. Dus daarom hebben we dat wel meegenomen. Dan een vraag van D66 Lelystad. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de burger ook daadwerkelijk aan tafel zit hier? Dat is denk ik, we hebben dat ook wel, dat hebben we op een aantal manieren zien wij dat. Ten eerste zit er aan die zorgtafel zit ook de Stichting Actie Behoud Ziekenhuis en zit ook de Patiëntenfederatie. Ten tweede zitten daar ook de lokale bestuurders, die ook namens de gemeente en de burgers daar hun woord kunnen doen. En het derde wat we gedaan hebben is dat we gezegd hebben dat je eigenlijk het vertrouwen en de mening van burgers over hoe het nou eigenlijk gesteld is met de zorg en hoe zij zich daarover voelen, dat wordt nu niet gemeten. En dat zou eigenlijk wel gemeten moeten worden. En dat zou ook een rol moeten spelen in de besluitvorming in die zorgtafel. En ook bij de communicatie die je dan dus moet doen vanuit de zorgtafel. Dan was er een vraag van de SP Dronten. Dat ging over huisarts Cindy Nette, als ik me niet vergis. Die kennelijk buiten iets anders zei dan ze aan de...
Ik denk dat huisarts Paul Kemps was waaraan gerefereerd werd. Want die was op het podium.
Nou ja, goed. Oké.
Paul Kemps heeft partners, niet aan mij, nee.
Ja, Paul Kemps heeft niet, zeg maar, zat niet namens de huisartsen aan de zorgtafel, maar heeft wel in een aantal werkgroepen geparticipeerd. En daar ook zijn mening gegeven. Dat hij zich niet herkent in het rapport, dat is voor zijn rekening. Dus dat zult u ook aan hem dan moeten vragen waarom dat zo is. Maar wij hebben het rapport besproken met vertegenwoordigers van de huisartsen uit de provincie. En daar moet ik het nu even bij laten, denk ik. Statenfractie van Forum voor Democratie.
PVV zat er nog tussen, denk ik.
Wat had die? Die heb ik dan even misschien gemist, ben ik bang.
Wil Jans misschien de vraag even herhalen? Dat is misschien handig.
Ik zal hem herhalen met dan ook direct de vervolgvraag erachteraan, voorzitter. Is dat handig? De vraag was, zijn er überhaupt alternatieven mogelijk? Zo ja, wat is het kostenplaatje en wie zouden daar eventueel dwars liggen? En dan is de vervolgvraag... Denkt u dat volksvertegenwoordigers een goed besluit kunnen nemen als zij geen alternatieve verhanden hebben en ook niet weten wat de financiële plaatjes wat erbij hoort?
Nou, er zijn natuurlijk alternatieven. Hè. Er zijn altijd alternatieven en die zijn hier natuurlijk ook. En wij hebben alleen één advies gegeven en dat is het advies wat hier in dit rapport staat. Dus we hebben zeker ook naar alternatieven gekeken. Maar we hebben vooral met de mensen in deze regio en de zorgverleners in de regio gekeken naar oplossingen. En die oplossingen staan hier in dat rapport. Het is niet zo dat, laat ik zo zeggen, de politieke beoordeling, dat moet u zelf doen, zeg maar. En dat zal ook in Den Haag moeten gebeuren. Nogmaals, de opdracht was niet aan ons om een soort business case te maken van wat levert het op en wat kost het allemaal. Ik kan me heel goed voorstellen dat die behoefte er wel politiek hier en daar kan zijn. Hè, als dat over specifieke onderwerpen gaat, die bijvoorbeeld over de gemeentefinanciering dat die vervolgvragen er zeker zullen zijn. Maar ja, daar kunnen wij geen antwoord op geven. Dan ben ik bij de statenfractie van de VVD.
Nee, dan bent u bij Forum voor Democratie. Want daar waren we net ook, maar toen was de PVV even uit beeld.
Ja, termijn. Oké, nou de termijn die hebben we volgens mij besproken. 1 jaar, dan moet dit gerealiseerd kunnen zijn. En wij denken ook dat dat een haalbare kaart is. Dan de statenfractie van de VVD.
Mijn vraag was eigenlijk concreet. De termijn dat het acceptabel is dat deze visie gerealiseerd wordt ten opzichte van het realiseren van een volwaardig ziekenhuis. Dus dat was eigenlijk de vraag.
Een volwaardig ziekenhuis denken wij dat dat überhaupt niet gerealiseerd kan worden. Dus dat gewoon niet realistisch is. Daar zou ik niet eens kunnen opschrijven hoe lang dat gaat duren, want ik zou niet weten hoe we dat zouden moeten realiseren. Dus daar is niet een vergelijking te maken.
Maar mag ik vragen, heeft u dat wel onderzocht?
We hebben daar met heel veel mensen over gesproken. En dus dat is wat we daaraan gedaan hebben.
Lijkt mij helder. Ik ga u verder.
Dan had de statenfractie van de VVD ook een vraag over financiële ramingen. Nou, ik denk dat ik dat inmiddels beantwoord heb. En daar heeft u nog de vraag bijgesteld over de toezeggingen van de minister. Die een toezegging heeft gedaan om de beschikbaarheidsbijdrage die er is voor ziekenhuizen, die zogenaamde gevoelige ziekenhuizen, om die bijdrage ook beschikbaar te stellen voor een eventuele nieuwe oplossing in Lelystad. Nou, die toezegging staat nog steeds, heeft de minister ook een aantal keren herhaald. Maar wat wij zien is dat de manier hoe die toezegging gestructureerd is via die beschikbaarheidsbijdrage, betekent het eigenlijk dat het netto niet hetzelfde bedrag oplevert als zoals het er staat, 4,4 miljoen. Maar minder, omdat je daar wat je daadwerkelijk aan activiteiten doet, daar weer van af moet trekken. Dat is al één deel. En het tweede deel is dat de inschatting ook van de betrokken zorgaanbieders is dat ze het met die bijdrage ook niet kunnen. Dus dat volstrekt onvoldoende is. Dan de statenfractie van de ChristenUnie, de rol en de doelstelling van de zorgtafel. De rol van de zorgtafel is eigenlijk een buitensysteemrol. Die bestaat niet, dat hebben we niet in het systeem zo geregeld. Maar wij zeggen eigenlijk dat er in deze situatie in Flevoland eigenlijk tijdelijk een extra instrument, organisatie nodig is. En dat is dan de zorgtafel. Met een onafhankelijke voorzitter die ook budget ter beschikking heeft en ook ondersteuning ter beschikking heeft om te zorgen dat die agenda voor de zorg die er ligt ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. En daarover ook aan alle partijen in de zorgtafel kan rapporteren en ook proberen in ieder geval met de drang en die heeft, zeg maar, om daar dan te zorgen dat er echt voortgang is en voortgang blijft. En vervolgens moeten daarna alle andere partijen, de gemeente, de zorgverzekeraars, de zorgaanbieders, die moeten in hun eigen rol en met hun eigen middelen die ze hebben invulling geven aan wat er nodig is om die agenda voor elkaar te krijgen. Dat is wat er bedoeld is.
Eén aanvullende.
En zou die zorgtafel ook in de toekomst een rol kunnen spelen?
Ja, dat is aan de partijen zelf. Ergens anders werd al gerefereerd aan het feit dat er in Drenthe al 2 jaar een zorgtafel is. En dat in ieder geval de geluiden die bij het hier dan binnen waren gekomen, dat vooral een praattafel is. Nou, dat is deze zorgtafel in ieder geval niet qua opzet. Dat is geen praattafel. En het staat de partijen natuurlijk vrij om te zeggen van na een tijdje van, nou ja, we hebben eigenlijk nog wel een paar jaar nodig, dus laten we dat nog wat langer doen. En dat kost ook wat. Je moet er allemaal ook wat, voor, wat geld voor opzij leggen om die voorzitter en de ondersteuning mogelijk te maken. Maar als partijen dat vinden, wij hebben gezegd, het is in ieder geval minimaal voor een jaar nodig. Dan is de statenfractie van de SP, heeft de vraag gezegd, hoe ziet die steun van de zorgverzekeraars er nou echt uit? Is dat nou financiële steun of is het alleen maar morele steun? Ik heb dat geïnterpreteerd als wij willen dat we de punten die op die agenda voor de zorg staan, dat we die ook gaan realiseren. En we zijn ook bereid om daar, waar dat nodig is, dat ook te financieren. Dus dat mogelijk te maken. Dus het is niet een steun alleen maar in de zin van, we zijn het ermee eens. Maar ook een steun in de zin van, wij gaan maken ons hard om dit ook gerealiseerd te krijgen. En daar zou ik ze ook maar aan houden. Dan de SP-fractie Noordoostpolder, de reistijd naar het ziekenhuis, niet genoemd. Die reistijd naar het ziekenhuis, die wordt wel bijgehouden door de ambulancedienst. Niet in alle ritten. Dat heeft ermee te maken dat het ook geen prestatienorm is voor de ambulancedienst. Maar in een flink deel van de ritten wordt dat wel bijgehouden. En die hebben wij dat ook geanalyseerd. Staat ook gewoon in het feitenboek, is dat terug te vinden. En het is belangrijk dat we, dus die reistijd moeten we wel degelijk monitoren wat mij betreft. Dus er is geen reden om dat niet te monitoren, want dat zou zeker niet nog verder moeten verslechteren. Sterker nog, dat zou eigenlijk moeten verbeteren door maatregelen die er nu liggen.
U zegt nu dat zouden we eigenlijk moeten monitoren, maar dat staat er nou net niet in.
Jawel, dat staat er wel in.
De reistijd wel, de druk op de spoedeisende hulp, de reistijd naar de patiënt, maar niet de reistijd van de patiënt naar het ziekenhuis. En er is ook nog eens selectief gekozen voor een aantal ziekenhuizen waarop gemonitord wordt. Dus waarom wordt dat niet als een punt voor monitoring genomen?
Nou, dat is dan, ik weet niet precies hoe u dat, maar laat ik zo zeggen, de bedoeling is in ieder geval zeker, dat zeg ik u dan nu, dat die reistijd, wij hebben dat ook gemonitord in de maanden dat we actief zijn geweest. En de bedoeling is ook nadrukkelijk dat dat gemonitord blijft worden. Maar daar zit wel een kanttekening bij dat de betrouwbaarheid en de interpretatie van die reistijd nog best ingewikkeld is. Omdat er soms, wij spreken de ambulance extra langzaam gaat rijden om te zorgen dat hij heel voorzichtig naar het ziekenhuis gaat. En in andere gevallen nog wat langer blijft staan om juist even extra zorg te verlenen. Nou, dat soort, daar moet je allemaal rekening mee houden als je echt naar die reistijd gaat kijken. Dan kom ik bij de ChristenUnie Dronten. Dat gaat over de kosten van de ambulance, extra ambulance inzet ten opzichte van het openhouden van de spoedeisende hulp, als ik het goed begrepen heb. Wij hebben niet gekeken naar de kosten van die extra ambulance inzet, maar ik kan u zo wel vanuit mijn ervaring vertellen dat die kosten een fractie zijn van de kosten van een volledige spoedeisende hulp. Maar we hebben er niet specifiek naar gekeken en ook geen cijfers over naar boven gehaald. Dan het Partij van de Arbeid in Dronten. Hoe kunnen we het vertrouwen terugkrijgen bij de burgers? Ja, ik denk dat is denk ik inderdaad wel een van de moeilijkste vragen die, als je volksvertegenwoordiger bent in deze provincie, die er nu ligt. En die vraag ligt bij u, maar die ligt natuurlijk ook bij de zorgverleners en ook bij de zorgverzekeraars. En ik denk dat ook een van de belangrijkste onderwerpen moet zijn op die zorgtafel, van hoe gaan we dat doen? De communicatie tot nu toe heeft in ieder geval niet bijgedragen aan het terugkomen van het vertrouwen. En ik denk dat daar wel echt goed naar gekeken moet worden. En ook gekeken moet worden van waar zit dat nou precies. Dat onderzoek is er eigenlijk ook niet. We hebben natuurlijk best wel geluisterd. En dat heeft iedereen hier waarschijnlijk wel naar mensen die zich zorgen maken. Maar er is niet echt goed onderzocht van welke zorg is er nou precies. En wat kunnen we daaraan doen door goede communicatie, goede uitleg. En kunnen we daar wat van wegnemen. En ik denk dat dat echt een opdracht is voor die zorgtafel nogmaals. En dan de laatste vraag ging inderdaad over de praattafel in Drenthe. Hoe kunnen we nou voorkomen dat hier ook gaat gebeuren? Ja, dat is echt aan de partijen zelf. Wij hebben het echt opgeschreven, het advies opgeschreven, op een manier waarbij je er toch moeilijk een praattafel van kunt maken. Maar, laat ik zo zeggen, ik denk dat het wel goed is om als politiek de vinger aan de pols te houden of dit ook daadwerkelijk op die manier gebeurt zometeen. Dat is denk ik nog wel een goede vraag en in die zin denk ik, ben ik ook blij dat u die gesteld heeft.
Dank. Daarmee, als er geen verhelderende vraag meer is, want u komt dadelijk als eerste weer aan de beurt, hè, wil ik u danken voor deze... Nee, volgens mij hadden wij een heldere afspraak gemaakt. Ik snap dat u het wil weten, maar ik wil graag ons een beetje aan de orde houden. Dus volgens mij zijn er allerlei gelegenheden om dadelijk na de vergadering nog vragen te stellen. Maar gegeven het aantal vragen en de Statenraad, dan moeten we nu toch een beetje streng zijn. Ik snap dat u die vraag stelt. En volgens mij is er wellicht na de vergadering nog even gelegenheid daar individueel iets over te vragen. Ik ga terug naar de binnenring. We hebben heel veel vragen gehad. Dank daarvoor, want volgens mij is echt heel erg op een goede manier, op alle mogelijke manieren naar het rapport gekeken. En dank ook voor de uitgebreide beantwoording. Ik stel u ondanks de tijd voor dat we nog toch gewoon een tweede ronde doen. Waarbij ik u oproep om vragen die al gesteld zijn niet te stellen. En antwoorden die je al gehoord heeft, ook niet weer met een nieuwe vraag nog een keer te laten herhalen. Want we hebben, kan ik u melden, 24 vragen gehad. En we hebben nog 25 kansen, want ik heb ook een spijt op tand. We gaan het weer net doen als net, als dat goed bevallen heeft wat jullie betreft. Maar dan even in de volgorde andersom. En dan begin ik bij het CDA Dronten.
Dank u wel, voorzitter. De inzet van die extra ambulances na het faillissement zijn er 3 extra ambulances ingezet. We hebben het nu over Urk gehad, maar er zijn dan denk ik nog 2 extra ambulances. Uit de bestuurlijke reactie die al gegeven is op het rapport blijkt dat bestuurders, gedeputeerde wethouders zich zorgen maken over de duurzaamheid van de inzet van die extra ambulances. U heeft dat ook niet opgenomen als aanbeveling. Hoe worden die extra ambulances gefinancierd? En wat is het risico en op welke termijn dat die extra ambulances weer worden ingezet op andere plekken of teruggetrokken? Dank u.
Een vraag, Partij van de Arbeid Dronten.
Ik heb een vraag over de netwerken die MC Zuiderzee, voormalig ziekenhuis, heeft opgebouwd met onder andere het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En het AMC, zoals het prostaatkankernetwerk of de samenwerking met Cardiologiecentrum Nederland, als ik het goed heb. Worden deze samenwerkingen opnieuw opgepakt door het Sint-Jansdal? Of kunt u druk opleggen bij die ziekenhuizen om deze netwerken opnieuw op te pakken? Dank u wel.
ChristenUnie Dronten, niet ChristenUnie Lelystad, als spijt op tand.
Ja, voorzitter, dank u wel. De provincie Flevoland, dat is een groeiprovincie. Recentelijk is binnen de metropoolregio Amsterdam de woondeal afgesloten. Dat betekent dat er meer woningen hier gebouwd gaan worden. Dat betekent ook meer inwoners. Op welke wijze voorziet u de groei van de provincie Flevoland qua inwoneraantal in relatie tot de zorg en wat daar dan in de toekomst voor nodig is?
Dan ben ik volgens mij bij de SP Noord-Oostpolder.
Ja, dat klopt. Doordat er nu dit rapport ligt, lijkt het net of het probleem van de tafel is. Maar de situatie is eigenlijk nog steeds hetzelfde, is dat we geen ziekenhuis meer hebben. Er wordt heel erg ingezet op allerlei nieuwe infrastructuren. U gaf net aan dat de opdracht niet was om te kijken naar de huisartsen. En daarmee houden we onszelf volgens mij een rat voor ogen. En bent u daarmee eens?
Ik wou zeggen, waar blijft de vraag? Maar hij kwam toch? Heel goed. Dankjewel. Dan ben ik volgens mij toe bij de SP, de Statenfractie.
Ja, een kleine vraag. U zegt de hele tijd, we hebben geen financiële onderbouwing gemaakt. We hebben geen business cases gemaakt. Maar in uw argumentatie om niet een spoedeisende hulp neer te zetten en niet verloskunde, is financiën wel een argument. En als je aan de ene kant de financiën niet berekend hebt, hoe kun je dan aan de andere kant het als argument gebruiken? Dan wil ik graag weten hoe dat zit.
Helder. Krijgen we de Statenfractie ChristenUnie met de nieuwe woordvoerder.
Ja, Brian Heng namens de ChristenUnie fractie in Flevoland. Wat is er voor de verkenner de belangrijkste kernboodschap aan de minister wat betreft het veiligstellen van de zorg in de provincie Flevoland? In andere woorden, wat is uw elevator pitch aan de minister?
Over de veiligheid. Ik heb de vraag niet helemaal goed verstaan, maar ging het over de veiligheid van de... Of ging het over de...
Ja, het rapport gaat over het veiligstellen van de zorg. Ja, het veiligstellen van de zorg. Dus wat
elevator pitch over het veiligstellen boodschap van de zorg.
Ja.
Helder, dankjewel. De VVD-statenfractie.
Ja, toch een vervolgvraag over het financiële plaatje. De planning is gerekend vanaf nu nog 11 maanden de tijd om het een en ander te realiseren. Dat betekent een strakke planning, maar dat betekent ook een strakke planning met betrekking tot het opstellen van business cases, want die zijn in dit soort gevallen gewoon nodig. En ik wil graag vragen aan de opsteller van het rapport hoe realistisch het is om dit allemaal binnen een jaar te realiseren. Ik heb daar ernstige zorgen over.
Dank. Vorm voor Democratie, staatsfractie. Aanvullende vraag. Dan had ik u natuurlijk net gemist. Gaat
u
gang.
Yes, dank u wel. U heeft net...
Wilt u zelf even introduceren?
Okay. Adi Hoke, fractie Denk Lelystad. De verkenner heeft net dat 45 norm of minuten norm in praktijk niet wordt gehaald. En in uw rapport adviseert u om de spoedeisende hulp op korte en lange termijn niet te heropenen. Maar hoe verhoudt dit zich tot elkaar en is dat niet een strijd met elkaar? En,
was en daarmee dit, is de vraag gesteld, hè?
Was dit niet noemenswaardig geweest om zo de besluitvorming in Den Haag duidelijker te maken? Dank u wel.
Vorm voor Democratie, Statenfractie.
Ja, dank u wel. U heeft net uw antwoord gegeven op mijn vraag dat het onderzoek naar een ziekenhuis, volwaardig ziekenhuis weer opbouwen, dat dat niet onderzocht is, maar dat er wel over gesproken is. Er is mij de vraag u te stellen, met wie heeft u dit besproken en wat is de argumentatie geweest om tot de conclusie te komen dat dit niet onderzocht is verder?
Dank, PVV, Statenfractie.
Dank u wel. U geeft zelf aan dat uw onderzoeksopdracht beperkingen had. Heeft u zelf iets gemist in uw opdracht die u heeft gekregen, waarvan u zegt van dat was wel slim geweest om dat te betrekken bij het onderzoek, dan wel, daar is aanvullend onderzoek voor nodig.
Helder, SP Dronten.
Dank u wel, voorzitter. Een klein foutje in het rapport. De FNV senioren wees ons erop. Het vliegveld Lelystad wordt nergens in meegenomen en ik denk dat u dan het niet belangrijk genoeg vindt of ik weet niet waarom het nu niet in is gevallen. Een klein dingetje voor in het verhaal wat er net genoemd werd. Ander foutje nog, u spreekt u zelf tegen.
Maar wat is de vraag nu?
Nou, de vraag is waarom staat het vliegveld Lelystad er niet in, waarom is het niet meegenomen? En een ander ding, even inhaken op wat er net gezegd werd. U zegt vertrouwen wordt niet gemeten van de bevolking en dat adviseert u zelf dat vertrouwen gemeten moet worden, maar u zegt in uw eigen stuk dat er ontluikend vertrouwen is. Dus dat kunt u zelf niet onderbouwen, want het wordt niet gemeten. Dat vind ik bijzonder vreemd.
En ik ga ervan uit dat vooral de eerste vraag een antwoord verdient. Die tweede was toch stiekem een statement. D66 Lelystad.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil even terugkomen op wat gezegd is over vervoer, eigenlijk over de grensvlakken. Het is nu al zo dat voor de wijkverpleegkunde, waar de zorgverzekeraar verantwoordelijkheid voor draagt in Lelystad, daar 25% van de kosten voor wordt gedragen. Dat doen we omdat we heel goed de aansluiting willen borgen bij onze WMO. Maar u lacht daarover en zegt van ja, daar moet daar een knoop over worden doorgehakt. Maar hoe gaat u nu borgen dat in die zorgtafels, dat niet een soort afschuiftafels worden en dat die knopen ook echt worden doorgehakt?
Dank u, SP Lelystad.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op pagina 6, na uw conclusie dat de spoedeisende hulp en de bevallingszorg niet terugkeert, onderbouwt u dat mede met een statement van de zorgverzekeraars dat zij de spoedeisende hulp en acute verloskunde niet haalbaar vinden. U verwijst daar ook in een voetnoot naar een rapport van Zilveren Kruis. De eerste deel van mijn vraag is van u schrijft zorgverzekeraars. Bedoelt u nu Zilveren Kruis of waren er meerdere? En het vervolg gaat over dat rapport waar u naar verwijst. Daarin schrijft Zilveren Kruis inderdaad over een analyse over de reden dat zij het niet haalbaar vinden om hier dat te hebben. Maar En dat rapport is uit november van na het faillissement. In een eerdere visie op de zorg in Flevoland uit augustus van voor het faillissement schrijft Zilveren Kruis heel duidelijk dat zij ervoor zijn dat MC-groep de acute spoedeisende hulp en de bevallingszorg beëindigt. En daar staat ook in dat ze dat in 2017 ook al van plan waren.
En de
dus
vraag is...
mijn vraag is, één, heeft u meer zorgverzekeraars dan alleen Zilveren Kruis? En ten tweede, in hoeverre hebben we nou een onderbouwd verhaal of hebben we een wenselijkheid vanuit kosten?
Dank. En ik roep u toch allemaal op om nog even gedisciplineerd vragen te blijven stellen. Dat ging heel goed, maar er sluipt iets in, zal ik maar zeggen. Ik was gebleven, volgens mij, bij GroenLinks Lelystad.
Ja, voorzitter. De verkenner gaf net aan dat er al jaren tekorten waren en een tekort aan personeel. Ik vraag me af of de verkenner dat zelf onderzocht heeft of dat hij daarbij daarin ook op de wat de zorgverzekeraar gezegd heeft af is gegaan.
Staat de fractie GroenLinks.
Voorzitter, dank u wel. Een aanvulling op een vraag van de collega's van de SP. Misschien wat specifieker. Het gaat over een kostenbaatanalyse die niet plaats heeft gevonden. Maar er wordt wel een hele harde conclusie getrokken. Namelijk geen spoedeisende hulp en geen acute verloskunde. De statenfractie van GroenLinks is dan wel benieuwd, los van of het wel of niet doorgaat, welke kosten ermee gemoeid zouden zijn als er al überhaupt een ziekenhuis in Lelystad nog gerealiseerd zou moeten worden. Dus hoeveel geld zouden de zorgverzekeraars aan andere partijen moeten investeren om een volwaardig ziekenhuis in Lelystad te krijgen?
Dank voor de vraag. Ik meen dat ik het antwoord de vorige termijn gehoord heb, maar dat gaan we opnieuw beleven. GroenLinks rond.
Dank voorzitter. In 90% van de gevallen wordt bij spoedritten in Dronten na een rijtijd van 15 minuten gehaald. Maar de wettelijke norm is 95% van de ritten. En dit speelt met name een zwifte band. Dat zou kunnen worden opgelost als de extra ambulance op Urk hiervoor ook zou kunnen worden ingezet. Maar dan moet deze er ook op langere termijn wel blijven. Wanneer worden de maatregelen genomen dat ook gegarandeerd de zwifte band de wettelijke norm van 95% zal worden gehaald? Want dat is in dit geval geen theoretische norm. En ik heb overigens begrepen dat ook rond Tollenbeek in Noordoostpool dezelfde problematiek speelt.
Dank. Ik zag naast u iemand de hand opsteken die ik net nog niet gehoord heb. Dus misschien wilde u zichzelf nog even introduceren.
Dat doe ik graag, voorzitter. Ik ben Jan Ammelaan, fractievoorzitter, zitter Leefbaar Dronten. Even in navolging van de vraag die gesteld is door D66 Lelystad zojuist. Als het gaat om vervoer van chronisch zieke en kwetsbare groepen, dan moeten knopen doorgehakt worden, is al gezegd, als het gaat om het vervoer. Maar wie betaalt dat dan en wie gaat dat dan doen? Want dat is mij nog niet helemaal duidelijk.
Partij van Arbeid Lelystad.
Ja, dank u wel. Wij hadden het net even over de opdracht van de minister voor dit rapport. Ik heb inmiddels even de kamerstukken nageslagen. Ik kan de opdracht niet heel goed terugvinden, maar wel een aantal elementen daaruit in verschillende kamerbrieven. En daarin zie ik steeds terugkomen, één zinsnede, met behoud, dus uit de opdracht, met behoud van ieders huidige verantwoordelijkheden in het bestaande zorgstelsel. Kortom, de minister heeft opdracht gegeven om vooral niet te veel aan het stelsel te gaan morrelen. Daar kan de heer Leerink niks aan doen, maar ik wil hem wel de vraag stellen. Zou uw advies anders zijn geweest als u deze beperking niet opgelegd had gekregen?
Lokaal Lelystad.
Voorzitter, dank u wel. Wat ons betreft willen wij nog een extra uitspraak vernemen. Op welke wijze en door wie erop wordt toegezien dat de adviezen die nu worden voorgesteld opvolging gaan krijgen. Graag nog duidelijkheid erover.
Dank u wel, Leefbaar Lelystad.
Ja, dank u wel. In het rapport wordt gemeld dat Sint-Jansdal en ook andere ziekenhuizen zich intensief hebben ingespannen om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Nu zijn er ook een aantal centra voor gespecialiseerde zorg opgericht na het faillissement of naar aanleiding van het faillissement. Zij worden niet genoemd. Ik noem als voorbeeld bijvoorbeeld de kaakchirurgie Lelystad, maar zo zijn er meer. En als vervolgvraag, gaan zij wel worden uitgenodigd voor de zorgtafel?
Dank u wel. CDA Noordoostpolder.
Dank u wel, voorzitter. Om de ambities in dit rapport te halen, ligt er een grote druk, zowel financieel als inhoudelijk, bij de zorgverzekeraars, zorgaanbieders en bij de gemeente. Ik ben benieuwd of de heer Leerink een idee heeft hoe de minister gaat reageren op de presentatie en in de voorgesprekken. Of hij gelijk structureel de portemonnee trekt voor onze ambities hier in Flevoland.
Dank u wel. ChristenUnie Noordoostpolder.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er wordt in het rapport ook iets gezegd over de potentie van digitale innovatie in de zorg en medische technologie. Ja, en dan wil ik toch even inzoomen op e-health, regie over de eigen gezondheidssituatie, lees ik zelfmanagement, digitale rapportages. Technologische ontwikkelingen schijnen dus een gedeeltelijke oplossing te kunnen bieden in de lacunes in de zorg die zouden kunnen ontstaan in dun bevolkte gebieden. Tegelijkertijd ziet onze fractie in het rapport staan laaggeletterdheid, zorgmijding en eenzaamheid. Hoe ziet u de verhouding tussen enerzijds de mogelijkheden van de techniek en anderzijds de wellicht weerbarstige praktijk? Zelfredzaamheid is al een tijd lang het motto waarmee diverse decentralisaties zijn doorgevoerd. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid als blijkt dat niet iedereen gebruik wil maken of kan maken van de innovaties in de zorg, terwijl dat wel nodig zou zijn bij de inwoner zelf? Bij de gemeente, de zorgverzekeraar, de mantelzorger, betekent dit een uitbreiding van de taken van de gemeente, waarbij in het rapport ook al genoemd wordt dat er een verschuiving mogelijk zou kunnen plaatsnemen van het stelsel waaruit bekostigd wordt.
Ik denk
wordt.
Dat de vraag helder is.
Ja, oké. Okay.
Partij van de Arbeid, Nato Spolder.
Ja, dank u wel. De vraag uit verwondering. De vraag is deze. Had door een andere onderzoeksmethodologie, gekoppeld aan een andere regio, ook een uitkomst kunnen zijn, een state-of-the-art basisziekenhuis in Almere buiten? Dat is een heel concrete vraag op nog een kwartiertje rijden van Lelystad.
De vraag is helder. Christine Urk.
Ja, dank u wel. Nou, gemeenteraad Urk is het, meneer Fakkeldijk. Ik spreek namens de hele gemeenteraad. Minister Klink noemde de ligging van Urk nog maar 9 jaar geleden de reden om het ziekenhuis in Lelystad open te laten. Naar ons weten is Urk niet veranderd qua ligging. U legt net uit dat de 45-minuten norm wordt herzien en er nieuwe normen voor verschillende acute zorgen komen. Voor acute geboortezorg wordt dit wel een lastige, omdat er acuut verlost moet worden. Waarom vinden wij in het rapport niet terug dat Urk een excentrische ligging heeft? En zou het dus zo kunnen zijn dat als de 45-minuten norm vastgesteld wordt door de Tweede Kamer, dat er alsnog een acute verloskunde hier in de regio moet komen?
Dank u wel. Dan ga ik over naar D66, Provinciale Statenfractie. Niet CDA.
Ja.
Wel, sorry, dan keek ik even niet.
Ja, ik heb een vraag nog wat betreft de spoedeisende hulp en de acute verloskunde in Lelystad. Klopt het dat deze voorziening wel wenselijk is, maar niet haalbaar is vanwege de hoge financiën en de kwaliteitseisen?
En last but not least, de CDA-fractie, staatsfractie.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de toekomstverkenning gaat het over een transitie in het zorglandschap. Daar moeten heel veel partijen aan mee gaan werken. En zoals bekend bij elke transitie, dat kost extra capaciteit. Dat vraagt om extra investeringen. En onze vraag is dan ook, wat kunnen wij op dat punt van uw opdrachtgever verwachten, het ministerie, in woord en daad en eigenlijk dan ook in daad als financiële middelen?
Dank u wel. Dat is weer een hele mooie reeks vragen. Ik stel mij zo voor dat we weer even 5 minuten schorsen. Daarna doen we de beantwoording, net als de vorige ronde. Daarna stoppen we de bijeenkomst als zodanig maar inventariseren of er nog dringende vragen zijn die anderszins beantwoord moeten worden. Ik schors voor 5 minuten. Dames en heren, mag ik u vragen om weer te gaan zitten, plaats te nemen op de plaats waar u zat. Liefst ook in dezelfde volgorde, anders raakt de administratie van de leg. Dat moeten we ook niet hebben. Nee, dat zouden we niet willen. Goed. Waardering voor uw uithoudingsvermogen, maar het zijn ook een belangrijk onderwerp. Het zijn belangrijke vragen. We gaan het weer net doen als net. De heer Lering geeft antwoord als de steller een verduidelijkende vraag heeft. Mag dat? Hoeft niet per se. En als we dat net zo gedisciplineerd doen als net, heb ik al een vertrouwen dat we toch rond 1 uur of 10 deze vergadering vrijwel kunnen afhameren. En dan kom ik ook nog even terug op eventueel nog niet beantwoorde vragen. Gaat u gang.
Ja, de eerste vraag was van de CDA-fractie Dronten en dat ging over de inzet van de extra ambulances en de kosten die daarmee gemoeid gaan en hoe dat geëvalueerd wordt en de risico's dat dat eventueel niet doorgezet zou worden. Wij hebben in onze gesprekken eigenlijk nergens van zorgverzekeraars of ambulances gehoord of ambulancedienst gehoord dat ze dat zouden willen terugbrengen, dat extra aantal van ambulances. Maar het is wel belangrijk om dat in de gaten te houden. En daar is ook die monitoring van de inzet van de ambulances en de tijden op die zorgtafel is daar ook belangrijk voor. Ambulancezorg wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars uit premiegeld uiteindelijk. En dat gaat naar de ambulancedienst en die besteedt het aan in dit geval dus aan extra inzet van ambulances en extra personeel op die ambulances.
Aanvullend, zou het dan niet goed zijn als u het als aanbeveling opneemt voor de, ten eerste dus voor prioriteit 1, voor de zorgtafel die aan de slag gaat, om vast te stellen dat die er blijven, want dat zou heel veel onrust wegnemen, denk ik.
Ja, nou, we kunnen het rapport niet meer aanpassen, dus het rapport is nu wat het is. En wat we in ieder geval vinden is dat die, en dat staat er wel in, hè, dat de norm van 15 minuten aanrijdtijd, die moet gemonitord worden en die moet ook in de provincie als geheel gehaald worden. De Partij van de Arbeid Dronten, netwerken van het voormalige Zuiderzeeziekenhuis. Hoe zit het daarmee? Het Sint-Jansdal, dit is een vraag die wij niet onderzocht hebben. Maar het is wel zo dat het Jansdal eigen netwerken heeft voor de vormen van zorg die je noemt. Dus bijvoorbeeld de prostaatzorg en je noemde nog een paar voorbeelden. Maar zij zullen niet de netwerken overnemen die voormalige IJsselmeerziekenhuizen hadden. Maar zullen hun eigen netwerken die ze daarvoor hebben inzetten.
Vervolgvraag.
En acht u het ook niet noodzakelijk dat de netwerken van de MC Zuiderzee zouden worden overgenomen?
Nee, dat is niet noodzakelijk.
Ja, dank u wel.
ChristenUnie Lelystad, dat ging over de groei die in Lelystad voorzien wordt. Hè, ook door de woonopgave waar u aan refereerde. Wij hebben ook gekeken natuurlijk naar de groei van het inwoneraantal. Dat is ook terug te vinden in het feitenboek. Er is nogal een grote range van wat die voorspellingen allemaal zeggen. En dat kan een behoorlijke groei zijn, maar het kan ook zelfs nog iets van een afname betekenen als je naar alle statistieken kijkt die daaronder liggen. Maar natuurlijk is het zo dat als er meer inwoners zijn, dat er ook meer zorg geleverd moet gaan worden. En dat dat dus ook betekent dat hoe zorgaanbieders en zorgverzekeraars naar de situatie die er dan is aankijken, dat ook kan verschillen met hoe het nu is.
Voorzitter?
Ja.
Ja. Op welke manier vraagt u daar dan aandacht voor richting de minister?
Nou, daar hoef ik geen aandacht voor te vragen. Want wat we doen is eigenlijk in die agenda voor de zorg, die is robuust ook voor groei van het aantal inwoners. En ook voor de groei van de aantallen patiënten met chronische problemen, met kwetsbaarheid. Die groei hebben we naar gekeken en die wordt, zeg maar, daar is de aanbevelingen die in de agenda voor de zorg zijn, die kunnen daarmee worden opgevangen. Dan de SP-fractie van de Noordoostpolder. Dat ging over de huisartsenzorg en het rad voor ogen wat ons daar mogelijk voor gedraaid zou worden. En dat lijkt ook wel een beetje op een vraag die ergens later gesteld is door of dat nou zeg maar niet ook een prominenter onderdeel had moeten zijn van de opdracht. Dat onderzoek naar de kwetsbaarheid en van de huisartsenzorg. Antwoord is ja. Dat had ik graag eerder geweten en hadden we daar wel al stappen kunnen zetten. En dat hebben we nu niet gedaan, omdat dat ook niet op die manier tot ons was gekomen. Dat is zo. Ik denk niet dat we. Het is niet zo dat de huisartsenzorg een soort machteloze zorg is waar we weinig aan kunnen doen. We kunnen daar wel degelijk wat aan doen. Maar dat betekent wel dat de huisartsen in deze regio ook echt moeten gaan samenwerken en samen een vuist moeten maken. De huisartsen in deze provincie hebben zich helaas de afgelopen tijd ook vaak gekenmerkt door onderling gekibbel. en niet door echt nadrukkelijk samen te werken. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk dat ze dat echt gaan doen. En ook niet alleen met elkaar samenwerken, maar ook met de partijen om ze heen. Dus bijvoorbeeld de ouderenzorg, bijvoorbeeld de wijkverpleging, bijvoorbeeld het ziekenhuis. Dat is nogal verschillend. En daar moet echt meer in gebeuren. En dat is ook precies wat wij bedoelen met die impactanalyse die er gemaakt moet worden over de huisartsenzorg. Van hoe zit het daar nu mee? Hoe komt dit? Waarom zijn er zulke grote praktijken? En wat kunnen we doen om de duurzaamheid daarvan te verbeteren?
Maar het hele rapport is gestoeld op allerlei innovatieve projecten. Die voor grotendeels door de huisartsen uitgevoerd zullen moeten worden. En dan is het gek dat je met een rapport komt waarbij de... we doen nu net of we verbeterde zorg krijgen. Die projecten zouden dat moeten realiseren. We hebben nog steeds geen ziekenhuis, hè? Ik bedoel, het is echt niet anders dan...
Nee, maar ik kan
dat
dit
het gek,
kan,
ja. Dat het gek is, terwijl u het constateert, u niet teruggaat naar de minister voor een nieuwe opdracht. Want ik denk met wat er nu ligt dat het zo niet haalbaar is.
Nou, maar dat is een andere vraag. En de vraag over de haalbaarheid, die heb ik denk ik al beantwoord. Ja. Ik denk dat er is helemaal niet heel veel extra inzet van de huisartsen nodig voor het uitvoeren van deze agenda. Dat valt reuze mee. Zo hebben we hem ook ontworpen. Ik zou deze agenda in een andere regio... zouden daar soms andere aanbevelingen in terechtkomen, omdat daar de huisartsenzorg dat ook aan kan. Op Urk bijvoorbeeld is de huisartsenzorg wel sterk en is wel zeg maar in staat om zelf tot anderhalve lijnsconcepten te komen. Nou, dat is in een aantal andere plekken niet zo en daar moet je dat dan ook niet aanbevelen. Dat hebben we ook niet gedaan.
En daarmee lijkt me dat we naar de volgende gaan.
Dat gaat over de financiën van de SEH. En dat is eigenlijk een vraag die steeds terugkomt en die ik niet kan beantwoorden. We hebben bij de beoordeling van de haalbaarheid, het realistisch gehalte en ook het draagvlak niet zozeer gekeken naar wat kost het allemaal en kunnen we dat eigenlijk wel betalen. Want uiteindelijk kunnen we alles betalen. Dat is het, als we het echt zouden willen kunnen we dat allemaal betalen. Maar daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat niet om het willen betalen. Het gaat om dat die zorg die je in zo'n spoedeisende hulp moet leveren. Daar heb je goed geschoolde professionals nodig die dat ook vaak genoeg zien en vaak genoeg doen. En dat is gewoon niet haalbaar om dat op deze plek in Lelystad ook opnieuw te gaan opbouwen. Dat is wat er staat en wat uiteindelijk de belangrijkste conclusie is. En als we denken dat er voldoende mensen zouden zijn en we dat toch wel zouden kunnen doen, dan kost het ook meer geld, dat is waar. En dan zou dat een probleem kunnen zijn, maar zover komen we niet eens. En dat komt een paar keer terug. Nou, dan de ChristenUnie-statenfractie, wilde graag een elevator pitch van mij horen. Nou, we hebben bij de minister gezeten om het rapport aan te bieden. En toen hebben we eigenlijk ook gezegd, deze regio heeft natuurlijk, daar zijn natuurlijk vreselijke dingen gebeurd in de zorg. Maar er ligt nu ook echt een kans om met elkaar iets te realiseren in deze regio, waarbij deze regio ook echt voorop gaat lopen in nieuwe zorgconcepten. En waar je uiteindelijk ook weer trots kunt zijn op wat er in deze regio qua zorg gedaan wordt. Nou, dat is denk ik uiteindelijk het lonkend perspectief wat hier ook achter zit. Dan, hoe realistisch is het allemaal? De vraag van de VVD-statenfractie. Ja, wij denken dat dit een heel goed haalbaar is, maar het vergt wel strak programmamanagement. En ik ben het met u eens, er is alweer een maand of eigenlijk net ietsje meer alweer verloren gegaan. Ik wil nog wel even benadrukken dat mijn opdracht is gestopt op 12 juli. Dus ik heb geen betrokkenheid, niet persoonlijk, niet als bureau, bij het vervolg. Dat ligt echt nu bij de partijen die daar die ook genoemd staan in het rapport. Die moeten daar vervolgacties op zetten en die kunnen die vragen ook beantwoorden, maar ik niet. Dan is de Denkfractie in Lelystad, stelt een vraag over de 45 minuten norm, dat die niet gehaald wordt en dat er toch in het rapport staat geen terugkeer van de spoedeisende hulp. Ik probeerde dat net al uit te leggen, die 45 minuten norm wordt in de ogen van het systeem wel gehaald. overal in de provincie Flevoland. Dus het systeem, RIVM, minister, het hele systeem zoals we bedacht hebben. Volgens dat systeem halen we hier overal in de regio de 45 minuten norm. De praktijk is anders. Klopt, hè? Dat hebben we ook onderzocht. Maar het systeem zegt, zoals we het nu opgeschreven hebben, dan halen we die norm. Dus is er ook geen reden om dat. Niet om die reden is er een reden om iets te doen wat nu niet gebeurt. En daar hebben we wel degelijk, ook dat is dan weer ergens een andere vraag die gesteld is, daar hebben we wel degelijk ook naar het ministerie van laten weten dat dat natuurlijk een niet uitlegbare situatie is in heel veel regio's en dat daar daarom ook dat onderzoek van de Gezondheidsraad er moet komen om die norm die we willen hebben in Nederland ook beter te onderbouwen en ook goed uitlegbaar te maken.
Dank u wel, maar waarom hebben we dit hier niet gezien?
Wat heb je
in het rapport? Waarom hebben we dat in het rapport niet gezien?
Dat staat in het rapport. Staat in het rapport dat er een verschil is tussen de theorie van het systeem en die 45-minuten-norm die daarin gehanteerd wordt, die we halen, en de praktijk, als we naar de reistijden kijken, waarin dat dus niet gehaald wordt.
Oké, maar het klinkt zoals een.
Door naar Forum voor Democratie.
Wat is de argumentatie om niet te onderzoeken? Ben ik even kwijt wat ik niet meer zou onderzoeken.
Ik licht hem graag nog een keer toe hoor. U gaf in de vorige ronde als antwoord van we hebben niet onderzocht of een ziekenhuis.
Dat was de vraag. We hebben het wel onderzocht, maar we hebben het onderzocht door met mensen te praten en te interviewen. Dus dat hebben we gedaan en dat hebben we. Dus dat is ook een heel groot deel van wat we aan onderzoek gedaan hebben, is met heel veel partijen gesproken over al deze mogelijkheden en hoe zij daarnaar kijken.
Ja, en dan was mijn vraag dus met welke partijen heeft u gesproken? En
staan op die sheet, hè, dus met al die partijen hebben wij gesproken.
En wat is dan de conclusie om niet verder onderzoek te doen naar het ziekenhuis?
Nou ja, we hebben wel onderzoek gedaan naar het ziekenhuis. Hè. We hebben alleen geen onderzoek gedaan naar het herstel van de situatie zoals die was voor het faillissement. Daar hebben we wel onderzoek naar gedaan, maar onze aanbeveling is om dat niet te doen.
Daarmee wordt u het niet eens, maar het hoeft ook geen debat te worden. Antwoord op de vraag van de PVV.
Heb ik iets gemist in de opdracht, was de vraag van de PVV-statenfractie. Ik denk niet dat ik iets gemist heb. Ik had wel graag iets meer geweten over de huisartsenzorg van tevoren. Dus dat is waar. Maar voor de rest was de opdracht niet belemmerend. Nou heeft iemand anders gezegd, de opdracht daar staat ook in, binnen de kaders van het systeem. Dat klopt. Maar eerlijk gezegd ben ik het daar ook mee eens. Ik denk dat je niet een toekomstverkenner op pad kunt sturen in een regio die met allerlei dingen gaat komen die ook vervolgens dan waarvan je dan vervolgens nog maar moet afwachten of dat ook gerealiseerd kan worden. Wat er nu hierin staat, dat kan allemaal gerealiseerd worden. En dat is denk ik ook belangrijk voor deze regio. Vliegveld, dat wordt niet genoemd. Ik weet niet zeker of het helemaal niet genoemd wordt, maar het is in ieder geval wel zo dat zeker besproken is, dat vliegveld. Ook de effecten daarvan, bijvoorbeeld de effecten voor de acute zorg of de effecten voor de groei van het aantal inwoners. En beide aspecten hebben geen verandering gebracht in hoe we naar de, leiden uiteindelijk toch tot de agenda voor de zorg zoals die er staat. Ik heb ook in het rapport of net in de presentatie ook iets gezegd over ontluikend vertrouwen. Dat is nadrukkelijk beperkt tot het ontluikend vertrouwen bij de partijen met wie wij in gesprek waren in het proces. Ik heb niet gezegd, en dat ga ik ook niet vinden, dat er ontluikend vertrouwen is bij de burgers in deze regio. Want dat weet ik niet, want dat hebben we niet onderzocht. En mijn vermoeden is overigens dat dat ook niet zo is. Was er een vraag van D66-fractie Lelystad. Ging over, dat was eigenlijk een interactie tussen hoe in Lelystad als het ware samengewerkt wordt met zorgverzekeraars en bijgepast wordt om dingen mogelijk te maken. Nou, die situatie hebben wij niet onderzocht, dus ik kan die vraag ook niet beantwoorden. Maar dat lijkt mij ook een onderwerp wat in die zorgtafel ook besproken moet worden als dat niet meer kan of anders zou moeten.
Mijn vraag ging eigenlijk over hoe u gaat zorgen dat er daarover dan knopen worden doorgehakt.
Ja, daar kan ik niet voor zorgen.
Nu blijft dat in het midden.
Ja, daar kan ik niet voor zorgen. Dat, wij hebben ik heb mijn opdracht afgerond, maar daar moeten de partijen die nu verantwoordelijk zijn voor de implementatie van deze agenda, die moeten daarvoor zorgen. SP-fractie Lelystad, dat gaat over de vragen over het rapport van Zilveren Kruis. Daar komt een beetje de suggestie uit alsof Zilveren Kruis eigenlijk om financiële redenen zou vinden dat die spoedeisende hulp en die acute zorg dicht zou moeten in Lelystad. Dat is mij niet gebleken in de afgelopen 6 maanden dat de redenering is. De redenering is dat ze het heel risicovol vinden en dat ze ook de kwaliteit zorgelijk vinden. En dat is overigens niet een conclusie die alleen Zilveren Kruis getrokken heeft, maar dat heeft ook het IJsselmeer ziekenhuis zelf die conclusie ook getrokken. En uiteindelijk is ook de acute verloskunde een dag voor het faillissement ook al gesloten. Maar ze hadden dus zelf ook al in interne notities die conclusie getrokken. En dat had vooral te maken met tekort aan kinderartsen. GroenLinks Lelystad, dat ging over dat ik net gezegd heb dat er al jaren tekorten waren en of wij dat dan zelf onderzocht hadden. We hebben dat onderzocht in de zin van dat wij met heel veel partijen gesproken hebben die ons ook dat hebben laten zien. Dat er al jaren tekorten zijn aan intensivisten die ingehuurd werden uit andere ziekenhuizen tegen hele hoge kosten per dagdeel. En dat er ook al jaren problemen waren om de vakgroep kindergeneeskunde op peil te hebben. Dus dat is waarom ik zeg wat ik zeg. De Statenfractie van GroenLinks, hoeveel geld is er nodig? Dat is ook een mooie vraag. Die kan ik niet beantwoorden, want die staat ook niet in het rapport. Wij hebben in het gesprek met het ministerie wel geprobeerd daar wat inzicht in te geven. Maar ik voel mij niet vrij om daaruit te citeren. Dat hebben we ook niet publiek gemaakt. Dus dat is iets wat het ministerie naar zou moeten kijken. Maar wat er nodig is natuurlijk, ja, er is een voorzitter nodig. Er is ondersteuning van die voorzitter nodig. En er zijn hier en daar ook projectleiders nodig om de onderwerpen die op die agenda staan ook daadwerkelijk tot een goed einde te brengen. Maar dat gaat niet over, dat zijn niet de bedragen, zeg maar, als we kijken hoeveel geld we aan zorg uitgeven in deze regio, dan zijn dat niet de bedragen waar die nou tot problemen zouden moeten leiden.
Voorzitter. Ja, ik hoorde u net als reactie op het antwoord van een collega van Forum voor Democratie aangeven dat het niet om geld gaat bij de Zilveren Kruis. Dan blijven mij toch nog de vraag, en wellicht bij andere collega's. Wat is dan de daadwerkelijke reden waarom die acute zorg en spoedeisende hulp niet wordt voortgezet? Want het argument, we kunnen niet personeel vinden, ik kan mij herinneren, en dan kom ik tot de vraag, voorzitter, dat de dag voordat het ziekenhuis failliet ging, dat er een bijeenkomst was met een vol ziekenhuis met heel veel personeel. Mensen die na het faillissement hun baan kwijt zijn geraakt, elders zijn gaan werken. Dus dan is mijn vraag aan u. U voelt zich niet vrij om dat hier te doen. Bent u bereid om dat wellicht op een andere manier toch te kunnen delen met de provinciale fractie en wellicht met gemeenteraadsfracties achter gesloten deuren?
Uw vraag over de personeelstekorten, ik heb nadrukkelijk een aantal voorbeelden genoemd. En die voorbeelden die wil ik nog wel een keer herhalen, maar dat gaat over de kindergeneeskunde en de intensivisten. Dat gaat niet over de spoedeisende hulpartsen. Daar waren er voldoende van in Lelystad. Dus dat heb ik ook niet beweerd, dat daar dan, of dat er tekort aan verpleegkundigen was, dat was er ook niet. Dus daar gaat het niet over. Dus dat klopt dat daar gewoon voldoende, daar wel voldoende van was.
Toch nog, voorzitter. Ja, mijn vraag is niet beantwoord. Mijn vraag is niet beantwoord of...
Ja, de vraag is wel beantwoord, dat doe ik niet. Dat doe ik niet.
Dat doet u niet, dat is helder.
Dus even kijken.
GroenLinks Dronte.
Ja, dat ging over het halen van de aanrijdtijd van de ambulance in delen van het oppervlakte van de provincie of van de gemeente Dronten. En dat geldt inderdaad niet alleen in Zwifterband, maar dat geldt ook op een aantal andere kleine plekken in de provincie. De norm voor de ambulancedienst is voor het werkgebied van de ambulancedienst als geheel. Dus dat is de norm. En die halen ze. Als overigens als een van de weinige regio's in Nederland wordt die norm in Flevoland gehaald. Ook nog in juli 2019. Ik denk dat het de zorgtafel meer dan in het verleden u en uw collega's de gelegenheid geeft om verbeteringen die u graag zou willen, of in ieder geval argumenten waarom er misschien iets niet verbeterd moet worden, om die dan ook daarna te vragen en daar ook naar te kijken. Want ik denk dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om dat ook te verbeteren.
Voorzitter, dat is natuurlijk eigenlijk de vraag niet. De vraag die gesteld wordt is welke maatregelen er worden genomen om in het hele gebied daadwerkelijk die norm te gaan halen. Want dat voor het hele gebied
wordt gehaald in het gebied. Dus dat was de vraag was of de norm gehaald wordt. De norm wordt gehaald in het hele gebied. Alleen hij wordt in een aantal wijken of dorpskernen niet gehaald. Maar dat is niet de norm die geldt in Nederland voor de aanrijdtijd van ambulances.
Eens tot u die woorden, maar daarmee is de vraag wel beantwoord. Gaat u verder?
Dan was er nog een vraag van Leefbaar Dronten over het vervoer. Dat komt ook een paar keer terug. Hoe dan? Ja, dat is echt aan partijen. Er is een verantwoordelijkheid binnen de WMO. Die wordt door de gemeenteraden zelf vormgegeven hoe je dat zou willen doen. Daar ligt de verantwoordelijkheid. Er ligt een stuk van de verantwoordelijkheid bij de verzekeraar. Dat is zittend ziekenvervoer en ambulancevervoer. En er ligt een verantwoordelijkheid bij de provincie voor het openbaar vervoer. Ja, daar in die driehoek zal dit punt moeten worden opgelost. Er is helaas hier niet iemand die met een hamer kan slaan en kan zeggen, nou, nu gaat het zo. Dat is niet zo. Dat zullen die partijen met elkaar moeten oplossen. Dan zou ik een ander advies hebben gegeven als ik buiten het stelsel had mogen denken. Dat is een vraag van de Partij van de Arbeidsfractie Lelystad. Dat is een als-vraag. Ik zou dat eigenlijk niet weten, hè, of dat zo is. Ik denk het eigenlijk niet. Maar ik kan niet met zekerheid stellen dat dat niet zo is. Dan lokaal Lelystad. Wie zit toe op de implementatie? Nou, ik niet meer, misschien, dat is toch echt de verantwoordelijkheid weer van de partijen die in deze regio de verantwoordelijkheid hebben voor de zorg. En dat zijn de zorgverzekeraar, de zorgaanbieders en de gemeente voor een klein deel. Die hebben die taak en het ministerie, of de minister uiteindelijk ook voor de gang van zaken in het systeem. Dan een vraag van Leefbaar Lelystad, gaat over de ZPC's, hè, of de gespecialiseerde klinieken. Of die ook kunnen worden uitgenodigd. Nou, we hebben dat niet uitgesloten. Bij de zorgtafel staat gewoon dat zorgaanbieders daar deel van kunnen uitmaken. Ik weet niet of het heel veel toevoegt om ze uit te nodigen en daarbij te betrekken. Maar het staat de partijen vrij om dat te doen. Dan is er een vraag van het CDA Noordoostpolder. Gaat u minister betalen? Ja, dat is toch echt een vraag die u aan de minister moet stellen. Dan technologie en laaggeletterdheid. Hoe werkt dat samen? Dat is denk ik een terecht punt, staat ook wel benoemd in het rapport. Dat we hier en daar natuurlijk leunen op moderne concepten en technologische concepten die voor sommige mensen in de regio en in überhaupt ook in Nederland geldt dat niet zo makkelijk te begrijpen zijn en ook niet zo gemakkelijk te omarmen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het niet toch een oplossing kan zijn voor een groot deel van de mensen die daar wel mee uit de voeten kan. En daar zijn ook heel veel voorbeelden van in andere delen van het land, waar daar echt grote percentages ouderen toch echt op een goede manier thuis gemonitord kunnen worden, waardoor ze niet naar het ziekenhuis hoeven. Het lukt niet bij iedereen, maar het lukt wel bij een heel groot deel van de mensen.
Ja, dan heb ik toch nog een aanvullende vraag, voorzitter. Ik erken natuurlijk ook dat die innovatie belangrijk is, dat het voor een heleboel mensen een oplossing is. Maar mij gaat het juist om die groep kwetsbare mensen voor wie dat niet geldt en bij wie die verantwoordelijkheid neergelegd wordt. En ziet u het ook als een reële kans dat die zorg bij de gemeentes terechtkomt, omdat zij vanuit andere wetgeving daarvoor verantwoordelijk zijn?
Nee, en worden daar dan? Ik denk, dit gaat hier zoals wij het bedoeld hebben, zeg maar, die monitoring en die inzet van e-health gaat eigenlijk vooral over chronisch zieke patiënten die nu voor allerlei controles één keer per maand of één keer per twee maanden naar het ziekenhuis moeten. En dan wordt die controle gedaan en als het goed is, kunnen ze meteen weer naar huis. En als het niet goed is, dan moet er iets gebeuren met medicatie of met behandeling. Die taken kunnen nooit door de gemeente worden overgenomen. Dus dat is geen risico. Het vervelende is natuurlijk wel dat dat wel betekent dat bijvoorbeeld de capaciteit van het doen van polykliniek servers in Lelystad, die moet je wel afstemmen op de mensen die gebruik willen maken van die dienstverlening. En daar zal dus toch nog wel echt wat overblijven, wat gewoon echt fysiek naar die polykliniek zal willen blijven gaan. Of wellicht via anderhalve lijnzorg, zoals daar plannen nu zijn in Urk, om daar, dan kan je dat in de huisartsenpraktijk doen. Dat kan ook.
Partij van de Arbeid Noordoostpolder.
Ja, die had een vraag over of Almere, een ziekenhuis in Almere buiten nog een oplossing had kunnen zijn. Ja, dat weet ik niet. Dat hebben wij niet onderzocht. We hebben wel een aantal keren de suggestie gekregen dat een nieuw ziekenhuis bouwen op termijn langs de A6 in plaats van het ziekenhuis in Lelystad en het ziekenhuis in Harderwijk nu, of dat niet een oplossing is op lange termijn. Nou, dat zou kunnen, hè, maar dat is wel lange termijn vooruitkijken. En het is heel moeilijk om in de zorg 10 jaar vooruit te kijken en laat staan 20 jaar. Dus dat staat genoemd als optie, hè, om daar op termijn naar te kijken. Maar het heeft nu weinig zin om daar met partijen hele concrete plannen voor te gaan maken. Want je weet niet hoe de zorg er over die lange periode uit gaat zien.
Ik zie een vervolgvraag aankomen.
Ja, nou, niet een vervolg, een explicitering ervan. Want ik had met name ook benadrukt de gekozen onderzoeksmethodologie en de gekozen regio, of die niet tot deze uitkomst had kunnen leiden. Ja, los van de opmerking die ik nu zou kunnen plaatsen, ja. Maar dat was de kern van de vraag. En dan had je kunnen zeggen.
Het antwoord is dat dus niet gebeurd is, zeg maar.
En, dat is jammer.
Dat is dan zo. Dan de vraag van de gemeente Urk. Waarom, daar was eigenlijk vooral zorg over die excentrieke ligging van Urk en dat in het rapport onvoldoende benadrukt wordt. Ja, wij de excentrieke... excentrische ligging van Urk. Het is al wat later op de avond, excuus. Het is ook heel excentriek natuurlijk, maar het is ook excentrisch. Wij denken dat we daar wel degelijk aandacht voor hebben gehad en dat ook echt benoemd hebben. Ook in de analyse van de reistijden, in de analyse van de aanrijdtijden, daar is dat echt iedere keer ook apart benoemd. En ik snap heel goed dat er op Urk niet het gevoel is dat er, laat ik zo zeggen, en er is natuurlijk iets veranderd, hè, in de periode. Dat is ook een gegeven dat er een aantal jaren, 10 jaar geleden of 11, 12 jaar geleden, was Urk de reden dat het ziekenhuis in Lelystad als systeemziekenhuis moest blijven bestaan. En nu is dat niet meer zo. Ik kan dat niet veranderen. Hè. Dat is ook weer een systeemkeuze die we gemaakt hebben en die met die 45 minuten norm te maken heeft. Die zo weinig met de praktijk te maken heeft. Ja, dus die moet ook echt veranderen. Dat vind ik ook. Hè. Dus daar ben ik het ook wel met u eens. Dat een moeilijk uit te leggen situatie is. Dan
toch CDA. Nog een aanvullende vraag.
Ja.
Mijn vraag had ook betrekking op. Van als de herziene norm dus blijkt dat de acute verloskunde open zou weer moeten gaan. Zou dit alsnog dan in Lelystad kunnen gebeuren? Of zoekt u daar andere wegen voor?
Nou, dat zal ik in ieder geval niet zelf doen, waarschijnlijk. Nou, dat weet ik niet helemaal zeker, maar in ieder geval, daar ga ik nu even vanuit. Het zou natuurlijk kunnen dat uit die onderzoeken van de Gezondheidsraad iets komt waar nu niet in voorzien wordt. Hè, en dan zal er een plan gemaakt moeten worden van hoe daar dan wel in voorzien kan worden. En ik denk dat dan alle opties daarvoor weer opnieuw bekeken moeten worden. Maar dan blijft het probleem bestaan dat goede kwaliteit van acute verloskunde en goede kwaliteit van acute spoedeisende zorg, dat vraagt heel erg veel van zorgaanbieders. En dat betekent dat gewoon echt niet op alle plekken georganiseerd kan worden. En dat geld daar ook niet per se de oplossing is. Maar het is wel zo dat als die normen gaan veranderen, hè, na dat advies, en dat wordt overgenomen door de overheid. Ja, dan zal dat dus ook impact hebben op hoe het zorglandschap in Nederland eruit ziet. Even kijken. CDA Lelystad.
Ik denk dat D66 daar nog te zit.
Nou, die heb ik dan weer even gemist. Maar wat staat dan de vraag? Ja, er was een vraag over, het ging ook weer over de spoedeisende hulp. Hè, of die nou wenselijk, dat we opschrijven dat die wel wenselijk is, maar niet haalbaar. Hij is ook niet noodzakelijk, maar nog steeds wel wenselijk. Hè. Dus dat is wat we, dat is ook zoals we het opgeschreven hebben. Maar omdat het niet haalbaar is, ja, is het uiteindelijk ook niet in, is het ook niet doorgewerkt, heeft het ook niet uiteindelijk tot het advies geleid wat daar invulling aan geeft. En dat geldt ook voor de acute verloskunde. Dan de CDA. Dan moet ik toch even kijken wat ik nou.
Wat heb ik nu nog de CDA staan?
Ja, staat de CDA. Ja,
wat doet de minister qua geld? Ja, daar heb ik net ook antwoord op gegeven. Dat zult u toch echt aan de minister moeten vragen. Ik weet dat niet. Ik heb daar ook geen inzicht in. Dank u wel.
Dank u wel. Ja. Volgens mij hebben we veel van uw aller uithoudingsvermogen gevraagd. Dank voor de kleine 50 diverse, maar volgens mij zeer ter zake doen naar relevante vragen. Ik hoop dat u daar allemaal uw voordeel mee kunt doen in het vervolggesprek. Ook ter voorbereiding van het gesprek dat uiteindelijk in Den Haag moet plaatsvinden met zowel de Tweede Kamer als de minister. Voor nu wil ik in ieder geval Bas Lerink en Adriaan Kraal hartelijk danken voor aanwezigheid en de uitgebreide beantwoording. Nou zou het zomaar kunnen dat er toch, ondanks het feit dat er vele vragen de revue gepasseerd zijn, nog een aantal zijn die niet gesteld en dus niet beantwoord zijn. Praktisch gesproken hebben we afgesproken dat mijn collega's Klaas van der Wielen en Elsbeth Rademaker, ze zitten daar op het hoekje, de ontvangende partij zijn, die nemen de vragen dan graag even in ontvangst, bundelen ze en sturen ze door aan de heren en zullen zorgen dat de griffies de antwoorden daarvoor ook weer krijgen. Dus dat is een kwestie van je daar dadelijk even melden. We hebben veel van u gevraagd, ook van de toeschouwers die zijn blijven zitten, compliment daarvoor. Fijn dat u erbij bent gebleven. Dank dat u allemaal gekomen bent en vanavond met ons op zo'n gedisciplineerde manier het gesprek heeft willen voeren. Ik denk dat dat zeer bijgedragen heeft aan in ieder geval de kennis en de inhoud van het rapport. Maar we realiseren ons dat dat bij lange na niet het laatste gesprek is dat we over dit onderwerp gevoerd hebben. Ik sluit de vergadering.